Ja, jij hier zitten, Sven?
Ik ga gewoon hier zitten, daar heb ik allemaal een tafel bij de hand.
Okay. Moet deze weg gaan?
Nee hoor, ik ga hier aan de zijkant.
Oké, okay, dan kom ik naast jou zitten gewoon.
Goedenavond, welkom. Laten we beginnen. Welkom allemaal mensen aan tafel. Iedereen in het publiek ook welkom. Meneer de adjunct Rivier, welkom.
Interim.
Ik heb ergens adjunct zien staan, maar er is dan weer iemand anders. Ach. Excuus. 2, 4, 5 onderwerpen? Ja, 5 onderwerpen vanavond. Dus laten we vooral proberen om ons te beperken tot inhoudelijke vragen en politiek. Nou, Henk,
hoi.
Wat zeg je nou? Het gebeurt wel eens anders. Politiek te bewaren voor de raadzaal. Eerste onderwerp: het convenant naar regionale uitvoeringskracht van de stadsregio Rotterdam over de herstructurering van bedrijventerreinen. Het is een bevoegdheid van het college, maar we mogen er wat van vinden. We mogen er nu ook zeker wat van vragen. Kijk eerst even naar onze wethouder. Wilt u er eerst nog iets over kwijt? Ik wil u meteen weer vragen.
We hebben een memo.
Mevrouw Spruit.
We hebben een memo aan jullie doen toekomen hoe dat proces gelopen is. En er was inderdaad wat verwarring, omdat de raad via de Griffie uitgenodigd was om iets van dit voorstel te vinden. En we hebben contact gehad met, of tenminste eigenlijk heeft via de Griffie zijn contact geweest met de stadsregio. En daar is duidelijk geworden dat het de collegebevoegdheid is, maar wij vinden het wel zo netjes om in ieder geval met jullie hier even over te spreken.
Dank u wel. Meneer Euser, gaat u gauw. Kunt u uw microfoon aanzetten alsjeblieft.
De collegebevoegdheid is het ondertekenen van het convenant.
Zijn er nog andere vragen? Meneer Linssen.
Ik heb niet veel opmerkingen. In principe kunnen we al akkoord gaan. Maar waarom wordt niet de overhoeken 1 en 2 vast aangekondigd en de strook tussen de metrolijn en de Groenkruisweg.
Dank u wel. Andere vragen nog? Ja, meneer Euser?
We zijn eigenlijk nog niet echt begonnen, maar natuurlijk gaan we hiermee akkoord, maar het hele grove zaak verrit me wel. We praten hier pas een jaar of 10 over het gebied tussen metro en Groenkruisweg. En nu is het dan blijkbaar moeilijk om tijdig een voorstel neer te leggen. Maar goed, er is een herkansing, althans zo vat het college dat op, dus daar gaan we dan maar gebruik van maken. Maar ik zou het wel buitengewoon plezierig vinden, en dat is dan maar ten dele in de collegebevoegdheid, maar misschien als collegeopdracht, om nou eens goed na te denken over dat totaal gebied. Want inderdaad, kan je natuurlijk erover nadenken hoe je dat bedrijfsmatig kan ontwikkelen. Maar ook als het gaat om woningbouw, komen we in de verre toekomst, of misschien wel in de nabije toekomst, toch ook wel weer ruimte tekort. En er zijn ook nog wel eens plannen geweest om dat totale gebied, zo'n 5 kilometer lang, van Hoogvliet tot aan het Groene Kruisplein, ook nog eens op een andere manier te bekijken hoe je dat zou kunnen ontwikkelen. Dus ik hecht eraan dat we eerst een eigen visie ontwikkelen alvorens we een aanvraag indienen. En B, zou ik dan ook graag dat niet alleen voor woningbouw en voor bedrijventerreinen en wellicht ook voor woningbouw, maar ook eens kijken hoe we die noordelijke en zuidelijke helften van Rode Portugal wat beter aan elkaar kunnen koppelen. Die noordelijke helften, Portugal misschien iets minder dan in Roon, die hangen er maar een beetje bij. En dat is niet goed voor de sociale samenhang in deze gemeente. Dus er is ernstig behoefte, wat ons betreft, aan een stuk visie en beleid op dit punt.
Dank u wel. Geen vragen? Nee. Kijk ik naar de VVD? Nee, PvdA. Meneer Duurkop.
Ja, verhaal van de overkant. Prima, maar als ik kijk naar om hoeveel geld dat gaat, denk ik dat dat niet gaat lukken. Maar over dat geld heb ik nog. Okay. Over dat geld heb ik nog wel een vraag, want ik kom daar niet helemaal uit om hoeveel geld hier nou mee gemoeid is en wat dat voor onze gemeente nou gaat betekenen aan extra lasten. Want ik kom bedragen tegen van 84 miljoen door de stadsregio, die dan via de gemeente weer binnen moeten komen. En een vorm van ontslagheffing die dan moet gaan plaatsvinden. Misschien dat u daar iets over kunt zeggen.
Dank u wel, meneer Van Elden.
Ja, voorzitter. Ik heb twee vragen. Eerste is, omdat we niet in die prioriteitenlijst staan van het convenant wat nu getekend wordt, heeft dat nadelige gevolgen voor de gemeente wat betreft bijvoorbeeld tijd of iets in de geest. Die zone tussen de Groene Kruisweg, waar de overkant net ook over had, ik ga daarvan uit dat daar het bedrijfsterrein Ambachtstraat ook bij hoort. Dat wil ik graag wel even bevestigd hebben.
Dank u wel. Dit lijken mij alle vragen, dus dan is nu het woord aan mevrouw Spruit.
Ja, voorzitter. Waarom zitten wij niet, zitten de voorgestelde, of in ieder geval de strook tussen Groene Kruis, langs de Groene Kruisweg en metrobaan, waarom zit die er niet in? Nou, die is in de tijd inderdaad niet, in 2008 zijn een aantal prioriteiten aangebracht in herstructureringsgebieden. Dat gaat ook voor de Overhoek en daar zijn deze twee gebieden niet in meegenomen. Toen ik hier net wethouder was, Wat ik in ieder geval voor overhoeken 1 en 2 daar best wel verbaasd over. Omdat daar toch best noodzaak is tot wat herstructurering. Maar omdat meneer Huizen gaf het al aan, omdat het eigenlijk al heel lang speelde, hebben we daar niet op ingezet. We krijgen daar een vorm van herkansing doordat de provincie hier in Zuid-Holland daarnaast ook nog een bedrag beschikbaar stelt voor herstructurering van bedrijfsterreinen. Daar hebben wij beide gebieden in ieder geval voor aangemeld. Uiteraard moet daar nog nog wel een uitwerking voor komen van wat wil je daar dan? Mijn collega van Praag heeft daar een eerste bewonersavond over gehad om dat gebied, om daar eens met de bewoners over te sparren wat de wensen daarvan zijn. Daar zal binnenkort een vervolg op komen. Uiteraard zit daar ook de Ambachtstraat in, meneer Mengeldorp. Dus dat project dat loopt, die visie, die moet uiteindelijk tot stand komen. En dan zullen we moeten kijken wat de mogelijkheden zijn. We hebben in ieder geval het project wel aangemeld als zijnde een project waar wij wel een wens hebben dat we daar wat overheidsfinanciën voor zouden willen krijgen. Dus dat is in ieder geval gebeurd. De omslagheffing, de bedragen die genoemd zijn, ja, die zitten inderdaad in zeg maar de bedragen die wij per inwoner aan de stadsregio betalen. Dus wij betalen inderdaad mee aan herstructureringsprojecten in andere gemeenten. Aan de andere kant moet u zich ook realiseren dat het ook voor berggelegenheid natuurlijk voor de hele regio zorg draagt. En in die zin zijn wij van mening dat we in ieder geval wel het convenant mee moeten ondertekenen.
Mag ik even, want dat we meebetalen aan zo'n regeling lijkt me prima. Mijn vraag is meer van, wat betekent deze regeling dat we meer moeten gaan betalen? Of gaat het uit de bestaande gelden?
Deze gelden zijn al, daar is al inderdaad in voorzien. Mij heb ik alle vragen hiermee antwoord, anders hoor ik het graag.
Kijken we in de ronde, meneer Euser.
Mijn punten zijn wel aan de orde gekomen, maar ik, naar aanleiding van het verhaal komt er nog een ander punt bij mij op. Eén ding weten we zeker, we zitten niet in de eerste ronde, hopelijk in de tweede of misschien nog wel in een derde ronde. Dus het gaat allemaal nog een aantal jaren duren. Her en der in dat gebied treedt een behoorlijke verpaupering op. We hebben het hier al eens eerder gehad over de panden van een aannemer, zou ik dan maar zeggen. Bij het metrostation Portugal, dat staat her en der nog wat meer leeg. Hebben we een idee of we daar iets aan kunnen of iets aan willen doen? Want het zijn geen visitekaartjes voor onze gemeente.
Die zaken die worden inderdaad allemaal meegenomen in die visie die voor die hele strook inderdaad moet gaan gelden. En ja, het zal afhankelijk zijn van ook van wensen van bewoners en ondernemers die daar zitten, maar ook van de financiële middelen. Of we daar een heel uitgebreid nieuw plan willen uitrollen of dat we misschien een conserverend willen gaan bestemmen met het oplossen van bepaalde problemen. Maar dat is helemaal nog in de voorfase. Wat ik al aangeef, collega van Praag die visie in zijn portefeuille heeft, die heeft een eerste bewonersavond gehad en daar zal binnenkort een vervolg op plaatsvinden. Ja, hoe dat voor de rest vormgegeven gaat worden, dat hebben we in ieder geval, dat is mij nog niet helemaal bekend. Maar het zal zeker, waar u op doelt, zal een oplossing voor moeten komen. En ja, ik hoop ook, er staan een aantal prioriteiten natuurlijk nu in dit voorstel genoemd. Zoals het meestal in de praktijk, lukt het soms toch niet. Want het vraagt natuurlijk ook een inzet vanuit de gemeente zelf om al die prioriteiten toch in de gedachte volgorde uit te gaan voeren. Dus ik denk dat we ons uiterste best moeten doen om dan te proberen om daartussen toch nog een in te kunnen schuiven. Dat zal in ieder geval wat inzet vergen, maar dat is zeker wel de bedoeling.
Meneer Zevenbergen.
Er komt dan nu een vraag boven, want als dat wordt aangegeven dat het op de stadsregio moet wachten, is dat inderdaad zo? Want volgens mij kunnen wij toch ook zonder de stadsregio zelf iets ontwikkelen. En zeker wat betreft de bedoelde aannemer daar in dat gebied.
Nee, wij hoeven daar niet voor op de stadsregio te wachten, maar wij willen wel een visie, tenminste dat is wel, als je voor geld in aanmerking wil komen, zou je wel een integraal verhaal moeten hebben, waar je bij de provincie Zuid-Holland zeg maar wat als basis moet dienen om daar geld voor te krijgen. Dat staat los van het feit dat wij, ook al krijgen we zouden helemaal geen geld krijgen, dat we voor dat gebied wel een oplossing moeten vinden voor de problemen die daar zijn. Dus daar gaan we sowieso mee door. Maar het zou dan mooi zijn als we dat ook kunnen inbrengen om daar ook gelden voor te krijgen. Dus dat echt als een herstructureringsproject kunnen bestempelen.
Dank u wel. Zijn daarmee alle vragen beantwoord? En dan ga ik heel even wachten, want ik begreep dat mensen wilden wisselen. Goed, volgens mij kunnen we verder met het volgende onderwerp. De dialoog stadsregio Rotterdam. Kijk eerst maar even opzij naar de wethouder. Heeft u iets? Mevrouw Spruit.
Nou ja, goed, het is natuurlijk een heel proces geweest, die dialoog daar. Er zijn een aantal bestuurlijke bijeenkomsten geweest. Daar is een reactie uiteindelijk vanuit de raad en het college naar de stadsregio geformuleerd. Naar aanleiding van de reactie, of tenminste de uitkomst van die bestuurlijke bijeenkomsten. En daar zijn dus een aantal aanpassingen in de gemeenschappelijke regelingen voor nodig. Dat is in het kort wat hiervoor ligt.
Dank u wel. Vragen? Ik zie niemand. Nee, zoals ik al zei, ik wil dit. Ook al hebben sommige mensen de neiging om toch al. Over allerlei andere dingen. Ik wil zoveel mogelijk graag vragen inhoudelijk. Heel kort aan.
Blij ben dat er toch ruimte overblijft om een raadslid te benoemen. Daar ben ik blij om. Dat was mijn opmerking.
Dank u wel. Vragen?
Opmerking.
Meneer Duurkamp.
Dat vindt de voorzitter niet goed, maar ik doe het toch. Want er hoort hier natuurlijk te zitten de heer Van der Graaf als vertegenwoordiger van de raad bij de stadsregio. Maar door wat personele problemen binnen de fractie, brandje bij Plony, dat soort dingen. Zit Hans nu bij de andere vergadering, maar ik wil in ieder geval aangeven dat we dit punt wel op de debatlijst willen hebben, zodat de vertegenwoordiger van de gemeenteraad bij de stadsregio tijdens de raadsvergadering de gelegenheid heeft om hier nog iets over te zeggen. Dat is één opmerking. En dan tweede opmerking. Ja, we zijn niet zo als Partij van de Arbeid niet zo gelukkig met dit stuk, om de simpele reden dat wij eigenlijk nog altijd van mening zijn dat er een orgaan moet komen dat rechtstreeks gekozen wordt. Ja, de manier waarop het nu gaat, daar zijn we niet zo gelukkig mee. En er wordt tot 4 of 5 keer toe in de stukken wel gezegd dat de gemeenteraad meer invloed krijgt op het proces. Maar als je dan gaat kijken wat dat feitelijk betekent, dan is dat 1 keer per jaar mag de gemeenteraad iets zeggen over wat er het jaar daarvoor is gebeurd. En wat er in een werkplan voor het komende jaar staat. De vraag is of je daarmee nou de invloed van de gemeenteraden zoveel groter maakt dan die nu is.
Dank u wel. Iemand vragen, meneer Euser.
Ja, ik heb een vraag en een opmerking. Mijn vraag is, het was altijd gebruikelijk voor wat betreft de samenstelling van het dagelijks bestuur, de voorzitter wordt door Rotterdam geleverd, de portefeuillehouder verkeer wordt door Rotterdam geleverd, er was nog een portefeuillehouder die door Rotterdam geleverd werd, dat was op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Als dat nog steeds zo is, dan betekent dat de verhouding 3-2 is. Heb ik dat goed? Dat is dus een vraag. En mijn tweede vraag, als we het nou toch hebben over de dingen waar je niet gelukkig mee bent. Je bent niet gelukkig dat het sociaal beleid aan wonen is gekoppeld, want sociaal beleid gaat veel verder dan alleen wonen. Vroeger zat dat bij jeugdzorg, daarom weet ik dat. Goed, ik denk niet dat wij daar nog in staat zijn om dat te veranderen. Net zo min als we tot rechtstreeks verkiezingen zullen kunnen besluiten. Maar goed, wij zullen ook nog wel een paar kritische opmerkingen maken. Maar die vraag over die portefeuilleverdeling tussen Rotterdam en de rest van de regio wil ik wel graag van tevoren weten.
Dank u wel. Andere nog vragen? Niemand? Mevrouw Spruit.
Voorzitter. Mevrouw Stekers is blij dat er toch plaats blijft voor raadsleden in het AB. Dat is ook een uitdrukkelijke inbreng van onze gemeente geweest. Omdat dat hier ook naar voren is gebracht. Dus niet alleen van onze gemeente, daar ben ik ook van overtuigd. Want anders was het misschien niet mogelijk gebleven. Invloed van de gemeenteraden, of die nou werkelijk groot wordt, u doet het doen voorkomen alsof het alleen aan de voorkant van een jaar in een werkplan en achteraf is. Maar het is zeker ook de bedoeling dat er meer tijd komt, dat stukken eerder hier binnenkomen, waardoor er ook gelegenheid is voordat de portefeuillehouder in een commissie een standpunt inneemt, dat daar ook mogelijkheid is om dat hier met de gemeenteraad wat meer te bespreken. Daar is op dit moment, dat is een van de hele grote kritiekpunten geweest, dat allemaal veel te weinig tijd, dat daar veel te weinig tijd voor is. Dus in die zin denk ik dat de gemeenteraad in ieder geval meer invloed krijgt, iets wat meer betrokken wordt. De vraag van de 3-2 DB. Ik weet in ieder geval inderdaad verkeer en vervoer en de voorzitter. Ruimtelijke ordening weet ik niet zeker. Ik zal dat voor u navragen en daar krijgt u in ieder geval van mij nog schriftelijk antwoord op. Sociaal beleid aan wonen gekoppeld, bent u niet gelukkig mee? Ja, dat zijn dus zaken waar wij, dat is de inhoud zeg maar van het hele proces geweest. En wat hier nu voor ligt zijn zeg maar de consequenties van de besluitvorming die daarover plaats heeft gehad. Waar de gemeenschappelijke regeling op. Dus als we dat in hadden willen brengen, dan had dat in een eerder stadium als reactie vanuit de gemeenteraad moeten komen. Maar goed, dat is niet gebeurd. Dus ja, goed, dat is niet meer, zeg maar, die inhoudelijke zaken liggen nu niet meer voor. Want daar hebben wij al een reactie voor geformuleerd op de inhoud.
Nou ja, als er één onderwerp is waar het zeker van is dat we er nog een keer op terug zullen komen, is het niet over 1 jaar of 2 jaar, dan is het wel over 5 jaar, dan is dat de regiovorming. Dus deze beurt is voorbij gegaan, komt vast nog een volgende.
Wel. Nou. Begrijpen we dat dit sowieso een debatstuk wordt en u gaat een schriftelijk antwoord geven. Gaat dat nog lukken voor de raad?
Absoluut. Ja hoor, dit is natuurlijk na te vragen, te zoeken.
Zijn er hiermee alle vragen beantwoord? Ja? Nou dan denk ik dat we heel even moeten schorsen bij gebrek aan verse wethouders. Maar zodra die er is, denk ik dat we door kunnen. Gaan we hem even zoeken. Graag.
Ik hoop dat het allemaal goed gaat.
eens tegenhouden. Voor iedereen. Voor iedereen of voor iedereen? Dan heropen ik deze vergadering. Gaan we verder over de gemeentelijke regiefunctie sociale werkvoorziening. Bij ons aan tafel inmiddels nieuwe kerstverse wethouder van Torenburg, mevrouw Egas. Aan wie zal ik eerst het woord geven? En meneer Linssen-Wilhel.
Toelichting.
Eerste wethouder een toelichting. Meneer Van Torenburg.
De wet sociale werkvoorziening is eigenlijk een wet die per 1 januari 2008 al ingegaan is. Vanaf dan hebben we eigenlijk gewoon gewerkt zoals hij tot voor die tijd heeft gegolden. Namelijk dat onze WSW'ers door de sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam uitgezet zijn. Dus wat betreft de wachtlijstenbeheer en dat soort zaken, het zoeken naar een geschikte baan. Dat werd allemaal door ons uitgevoerd door Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam. En de meeste van hen die werden dus geplaatst bij het bedrijf Rotep. Tijdens de evaluatie eind 2008 heeft de raad de wens uitgesproken om dat gezamenlijk te doen met de gemeente Ridderkerk sowieso en Barendrecht in het Kielzog. Deze beide gemeenten die hebben tot dusver de WSW-klanten altijd ondergebracht via de Drechtsteden. Daar zijn ze uitgetrokken, puur op basis van de afspraken die ze in die gemeenschappelijke rekening hebben weggesteld. Daar waren ze niet tevreden over. Wel over het aanbod wat de Drechtsteden toen had. Daar hebben ze geen klachten over. Vandaar ook dat u dat hebt kunnen lezen, dat opnieuw gekozen is voor de Drechtsteden. Dank u wel, voorzitter. De WSW wil eigenlijk dus zeggen dat het voor ons niet zoveel verandert ten opzichte van 2008. Onze klanten gaan nog steeds, worden nog steeds weggezet bij de Rotep. We hebben dat verder uitgebreid wat betreft die keuzes met Promen en Drechtwerk. Ik zei zojuist Drechtsteden, vandaar even dat iets een Vlaams signaal, ik snap hem. Maar het is Drechtwerk. Dus Barendrecht en Ridderkerk die schuiven wat dat betreft aan. En voor ons verandert dus in wezen niet zo gek veel. Dan slechts het volgende, namelijk dat wij onze WSW'ers, die plaatsen bij de Rotep. Alleen wij willen graag de regie zelf houden in bar verband, om het zo maar eventjes kort uit te drukken, wat betreft de wachtlijsten. Tot dusver heeft sowieso altijd die voor ons in de gaten gehouden en aangevuld en bijgevuld. En als er eentje afgaat, dan werd hij weer uit de wachtlijst weer verder gehaald. En zo werd het dus voortrokken. En dat is een belangrijk verschil, dat we dat dus niet meer door sowieso laten uitvoeren, maar dat we dat gewoon in barverband uitvoeren. En een ander groot verschil is namelijk dat we de voorkeur voor personen jonger dan 27 jaar uitspreken, en dan hebben we het eigenlijk over jongeren die geen baan hebben en over jongeren of mensen die een BBB-uitkering hebben, die die voorkeur krijgen boven de mensen die eigenlijk meer op die WSW aanspraak kunnen maken. Maar dat is eigenlijk om zoveel mogelijk jongeren aan het werk zien te krijgen, om ze ook uit die BBB-uitkering te houden en op die manier eigenlijk te plaatsen. Dus in concreto is het zo, wij werken nu in barverband samen met Ridderkerk en Barendrecht. We gaan al onze WSW'ers proberen we namelijk in zelf uit te plaatsen. De regie houden we erover, de wachtlijsten die houden we erover. En voor ons maakt het substantieel niet zoveel uit. Het is namelijk zo dat onze eigen WSW'ers nog steeds bij de Rotep geplaatst worden. Alleen niet meer bij SOCW, maar gewoon in barverband. Nou, dat is eventjes in een notendop, dacht ik. De toelichting van de WSW.
Dank u wel. Vragen? Ja. Oeh, allemaal. Beginnen we links het rondje, meneer Van Eeldorp.
Een klein kort vraagje. Wordt in dit kader ook samengewerkt met het Delta ziekenhuis? Waar ze geplaatst kunnen worden of juist klanten? Dat is eigenlijk meer.
Dank u wel. Meneer Van Tonger.
Zal ik gelijk even de vraag beantwoorden? Ja, dat is ook zo. De andere klanten die worden dus ook zeker op die wachtlijst geplaatst, of tenminste op de lijst geplaatst als WSB'er. En als wij dus voor hen ook inderdaad een baan kunnen vinden binnen ons bestand, met het aanbod wat we hier hebben, die drie, dan zullen ze daar ook inderdaad aan het werk gesteld worden.
En andersom? Delta als Rotep, of maar zo even te noemen, dat je dus kan werken bij Delta. Wordt er zo, dat is een beetje wat ik vroeg, dus en de ene kant en de andere kant.
Ja, dit zou kunnen.
Mevrouw Egas.
Oh, zo.
Ja, misschien wat recente informatie. Ik heb vorige week maandag een gesprek gehad met mensen van met name de Kijverlanden. Delta en de Kijverlanden. En dat ging dus over de WSW's. En nou, eigenlijk in deze vorm van, wij hebben mensen die misschien gebruik zouden kunnen willen maken van de WSW. Wat moeten we daarvoor doen? En andersom. Ik heb gezegd, nou, we wachten eerst even deze beslissing af, die dit voorstel is, zoals het nu hier ligt. En zodra het allemaal rond is de raad zou hierop op me instemmen en voor besluiten. En daar gaan we een keer contact opnemen als de nieuwe klantmanager straks aangesteld is. En dan gaan we een keer contact opnemen met de Kijverlanden en kijken van wat we wederzijds voor elkaar zouden kunnen betekenen.
Ja, meneer Duurkoop.
Ja, ik heb eerst een opmerking over het raadsbesluit. Ik heb altijd wat moeite met een raadsbesluit waarin staat dat we ergens kennis van moeten nemen. Dan denk ik, ja, stel nou dat ik tegenstem, betekent het dan dat ik geweigerd heb om ergens kennis van te nemen? Ik begrijp dat nooit helemaal. Misschien dat er naar die tekst nog even gekeken kan worden, dat een beetje uit elkaar wordt gehaald, zodat we dadelijk ook over de zaken waar het om gaat een besluit kunnen nemen en niet over het kennis nemen van iets. Dan heb ik nog een aantal vragen. Op bladzijde 2, daar wordt, en ik denk wel terecht, gezegd dat er voorlopig gewerkt gaat worden in de vorm van een pilot van 2 jaar. Dat dan na 2 jaar wordt geëvalueerd. Ik vind alleen de criteria die daarbij vermeld staan wel erg onduidelijk of vaag of hoe je het noemen wil. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of er meer mensen geplaatst zijn. Nou, als we er dus eentje meer hebben, zijn we dan geslaagd. Er wordt gekeken of we weer vat krijgen op de zaak. Vind ik al helemaal een vage omschrijving. Ik zou graag willen dat die criteria waarop we dadelijk na 2 jaar moeten evalueren wat scherper worden gesteld. Ik denk dat er vanuit de organisatie ook wel ideeën over kunnen worden aangeleverd van wat mogelijk is. En misschien dat dan een beetje scherpe criteria gelijk ook als een soort uitdaging voor de organisatie kunnen gaan werken. Van kijken of we dat kunnen halen. En dan heb ik ook nog op bladzijde 5 het een en ander. Daar staat iets over de kosten. Daar kom ik niet goed uit. Er wordt gesproken over een bijdrage van de gemeente Alblasswaard van 15.500. We betalen al even afgerond 40.000 euro aan Ridderkerk. En dan is de laatste zin, dit betekent dat het Alblasswaard geen extra kosten oplevert. Dat levert geen baten op. Maar bedoel, betalen we 40.000 en komt er nou 15.000 bij? Of moeten we eigenlijk 15.000 betalen en betalen we tot nu toe 40 en hebben we dus te veel betaald? Ik begrijp de rekensommen niet goed. En de laatste opmerking betreft de risico's die daar vermeld staan. Voor wat betreft dat wachtlijstbeheer, daar is dus het een en ander fout gegaan bij Rotterdam. Nou, dat alleen al zou een reden zijn om het zelf te gaan doen. Maar mijn vraag is er een inschatting te geven van wat dat de gemeente nog zou kunnen gaan kosten als de gemeente Rotterdam die schade niet op zich zou nemen? Dan bij de overname van de wachtlijstbeheer, ja, het moet niet gekker worden, denk ik dan, als ik dat lees. Wij hebben een contract met Rotterdam. Die hebben een aantal zaken niet goed uitgevoerd. Je zou kunnen spreken van wanbeheer. Tot nu toe betalen we er niet voor, dus dan moet je ook niet al te hard zeuren. Maar het lijkt me toch te zot voor woorden als we nou dadelijk moeten gaan betalen voor een soort van contractbreuk die we zouden plegen. Volgens mij is er alle reden om het contract af te sluiten. En de laatste opmerking gaat over punt 3. Er wordt gezegd, ja, we gaan de gemakshalve maar even vanuit dat er voor 2009, dat het daar gaat om dezelfde bedragen als 2008. Ja, hoe reëel is het om daar gemakshalve vanuit te gaan? Tot zover, mensen.
Dank u wel. Meneer Van Thornburg.
Wat de tekst betreft over de, in het besluit, daar kan ik, ja, het is kennis nemen van en daarna ook nog eens een keer instemmen met. Ja, dus, ja precies. Eigenlijk is het dus een notitie die opgesteld is binnen Barverband, waarin een aantal zaken opgenomen zijn. We zouden eigenlijk twee kanten uit kunnen gaan. Of we nemen kennis van en daarna blijft het ook bij. Of we stemmen er met iets in. En hier worden twee dingen door elkaar gedraaid. En ik struikelde er ook over, hoor, toen ik las, laat ik het heel eerlijk zijn. En, maar eigenlijk komt het hier op neer, het is een notitie waarvan de zaken eruit gedistilleerd zijn die dus in het voorstel aan u gericht is. En daarvan staan ook bijvoorbeeld inderdaad het gebied van de regierol en het voorkeursbeleid staan die eigenlijk in de ads, in de subpunten staan die jij vermeld. Dus eigenlijk zouden we kunnen zeggen van die notitie, dat is kennis nemen van, inclusief de punten die daarin opgenomen zijn. Maar wel even, omdat die verordening in ten aanzien van 2008, en zeker nu in Barverband, gewijzigd is, moet het aan u voorgesteld worden. En dat is met name inderdaad die verordening van het persoonsgebonden budget. Dat namelijk mensen zelf een bedrag krijgen en zichzelf aan het werk moeten stellen voor het bedrag. Nou, dat is heel, heel nieuws, maar dat heeft, nou, dat heb je ook in het voorstel kunnen lezen. Maar daarvoor hebben we dus wel uw goedkeuring nodig. Dus punt 1 is eigenlijk kennis nemen van die notitie, waar dus een aantal zaken uitgedistilleerd zijn, opgenomen is in, de, in het voorstel. Uw vraag over na 2 jaar evalueren. Het is ook inderdaad een beetje, wordt het ruim genomen, hè, omdat na 2 jaar dan de criteria, op basis van criteria te bekijken of we inderdaad vak kunnen hebben, hè, dus dubbeltekens vraag, op de zaak. Natuurlijk is het zo dat de criteria, die moeten nog aangescherpt worden, zodat we daar ook in een overzicht en met een evaluatie in ieder geval naar de raad toe, dat we in ieder geval ook de zaken waar we op vat willen hebben, die moeten allemaal inderdaad uitgekristalliseerd worden en dat zou dus inderdaad in dat rapport naar u moeten beschreven worden. Maar dit zijn wel inderdaad zaken die we dus meenemen. Dan gaan we naar de bladzijde 5, dat zijn de financiën. Sociale zaken. We moeten een onderscheid maken tussen, zeg maar, het bedrag wat we iedere keer tot nu toe van het Rijk krijgen en doorgespeeld hebben naar Ridderkerk. Wat betreft de uitvoering van de wet, de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Daarnaast is er ook nog iets zo als, als het wachtlijstbeheer. Het SOCW heeft het voor ons gedaan en heeft daar nooit een rekening voor ingediend. Als we dus dat nu in Barverband gaan doen en zeker Ridderkerk gaat het voor ons uitvoeren, dan zou daar eigenlijk die 15.000 euro voor tenminste daar moet naar gezocht worden. Het staat hier inderdaad een beetje onduidelijk, maar het komt hierop neer. De 40.000 euro, dat is wat betreft de wet en hoe we dus de mensen aan het werk krijgen, wat we daarvoor betalen, maar voor wat betreft het wachtlijstbeheer en de regie daarop, dat zou bijvoorbeeld aan overheid kosten, zo'n 15.000 euro kosten. Daarvoor moet er nog geld voor zien te vinden. En tegen de tijd van de voorjaarsnota komt dat naar u toe voor met een voorstel.
Ja.
Ja. Nee, dat klopt. Ja, nee, dat klopt. Maar daarom erg goed dat u mij de kans geeft.
Waarom staat die zin er dan? Dit betekent dat het openhandswaard geen extra kosten oplevert. Want het kost ons dus wel gewoon 15.000 voor dat wachtlijst.
De overheid kost voor de regie van de... Ja, dat klopt. Ja, ja, dit is een zin die...
40.000 euro.
Ja, die 40.000, dat is van het Rijk. Dus, dat krijgen we voor de WSW. Voor de mensen die dus eigenlijk daarvoor in aanmerking komen. Maar die krijgen ook nog stukken personeelslasten om die regierol te behouden ten aanzien van de wachtlijstbeheer. Ja.
Mevrouw Egas.
Een hele simpele kleine aanvulling van waarom het er zo staat. Dat is eigenlijk pas later nog wat meer duidelijk geworden. Dat het op deze manier ingevuld zou moeten worden. Zeer recent.
Meneer Van Thornburg.
De wachtlijstbeheer, ja. En uw vraag daarover was...
Wat is het ingecalculeerde risico dat is?
Nou, een risico ten aanzien van wachtlijstbeheer is er niet.
Nee, als ik het verhaal goed lees, dan is er in Rotterdam meteen een ander misgegaan. Er zijn wel klanten geholpen, maar daar was eigenlijk geen geld voor. Ja, en wie gaat die kosten uiteindelijk op zich nemen? Stel dat de gemeente Overlast Waard uiteindelijk toch wordt. Want je kan die cliënten daar moeilijk zelf voor laten opdraaien. Wat gaat ons dat dan nog uiteindelijk kosten, in het slechtste geval?
Mevrouw Egas.
Ook dat is vorige week donderdag of vrijdag duidelijk geworden dat Rotterdam die kosten voor de rekening neemt. Dat geldt dus eigenlijk ook voor het wachtlijstbeheer. Ze hebben tot op heden geen kosten in rekening gebracht. En ze hebben min of meer mondeling toegezegd. Het ligt zo in het verlengde van. Maar ze hebben mondeling toegezegd dat ze daar ook geen kosten voor in rekening zullen brengen. Dat moet natuurlijk nog bevestigd worden. Dat proberen we ook nog te krijgen.
Ja, heel simpel uitgelegd. Zoals de WW heeft natuurlijk wat betreft de uitvoering van de WSW hebben ze qua volume veel meer, dit nemen ze in een zucht door. Ja, dat klinkt hem misschien heel erg gek. Vandaar ook dat zij in het luxe verkeer ze kunnen zeggen van nou, dat zullen we niet doorberekenen. Maar het is wel zo dat zij om 3 mensen buiten die wachtlijst om hebben geplaatst. Dus voor de uitvoering daarvan, die mogen ze zelf betalen. En ook daar doen ze niet moeilijk in. En tot op heden toe hebben ze dus nooit enige florijn of gulden of euro bij ons gefactureerd. Dus geen risico wat betreft wachtlijst.
Stuur ze alsnog een bloemetje. Zou ik
en ten aanzien van die 15.000 euro is het natuurlijk wel zo. Nu ze zijn, lijkt het wel inderdaad, ja, geen slapende honden heb ik hier aan gehoord. Maar het is inderdaad zo dat ze nu zeggen, wij willen het toch wel voor jullie die dat blijven doen, dat wachtlijstbeheer. Maar dan gaat het jullie geld kosten. En dat is nu. En sowieso... dus als wij dit niet doen, als we niet meedoen, dan dat doet zoals wij het voor ons, maar dan gaat het ons meer kosten dan eigenlijk die 15.000 wordt hier gestaan. Maar dat moeten we met een voorstel naar de voorjaarsnota naar u aanreiken. En de begroting en subsidie, u vraagt, ja, laten we daar reëler in zijn. De bedragen zijn niet zo gek groot, maar we kunnen daar toch niet echt cijfers achter de komma, maar we kunnen daar redelijk reëel in zijn.
Mevrouw Egas?
Inmiddels is ook bekend dat de taakstelling is teruggedraaid. Dus dat betekent dat minder mensen kunnen worden geplaatst. En de subsidie is daaraan ook aangepast. Dus het is van 38,7 naar 37,7 gegaan. Dus ook dat is inmiddels, dat was nog niet bekend toen ik dit hier opschreef. Toen was het nog een vermoeden, maar inmiddels is bekend dat die subsidie... Maar zullen dus ook minder mensen geplaatst kunnen worden.
Dank u wel. Wie van de VVD? Mevrouw Romein.
Ja, ik had nog een paar vraagjes, maar de voorganger heeft aardig wat gras weggemaakt voor mijn voeten. Maar even kijken, ik had nog wel het is meer een opmerking. Bij de Roadtap en zowel bij het Dregwerk allemaal exploitatietekorten. Waarom wordt er dan toch voor hun gekozen? Komt er dan niet opeens een lijk uit de kast, dadelijk? Stel dat dingen niet bevallen, dus promen, Roadtap, Dregwerk, kun je er dan ook tussentijds op vanaf? Of is het dan even met die evaluatie? Dat je kan zeggen, nou, we gaan erover stappen.
Wij houden regelmatig contactbesprekingen. En dus zodra zij dus bijvoorbeeld financieel niet draagkrachtig genoeg zijn, of wat dan ook, of de kwaliteit levert in, dan kunnen we hen dus daarop aanspreken. En dan is er sprake van contactbreuk. En daar kunnen we dus altijd vanaf.
Mevrouw Egas.
Dat was dus ook het verhaal bij Dregwerk. En het lijkt een beetje vreemd dat Ridderkerk uit Dregwerk treedt, maar toen was er een gemeenschappelijke regeling. Dat doen we nu niet. We sluiten nu een contract en we gaan gewoon volgen via het contract of ze zich aan de afspraken houden en gaat Dregwerk failliet. Of zijn er grote financiële problemen? Kan Albrands Waard daar niet voor aangesproken?
Ja, dat waren uw vragen. Wie? Van Eva?
mevrouw Stekers.
We hebben allerlei andere vragen, dus vandaar dat even, we nog even overleg. U hebt net over de PGB gehad. PGB krijgen mensen meestal zelf in handen en moeten dat besteden. Kunnen deze mensen dat en zijn ze capabel daar genoeg voor? Een andere vraag was zo en zo, als u deze mensen plaatst bij de Rode Tap of waar dan ook, hoe ver is het dan het doorstromen naar een vast dienstverband daar bij de Rode Tap en zo? Want ik heb ook wel eens een keer gehoord dat op een gegeven moment na een jaar de mensen gewoon weer werden ontslagen en weer in de, nou ja, in de bijstand uitkomen of in de WSW weer terechtkomen, die uitkering krijgen, hoe dat dan zit. Want is er werkelijk een doorstroming naar regulier werk of een vast dienstverband bij de Rode Tap en zo, dus noods met ondersteuning?
De Rode Tap, die, laat ik zo zeggen, sociale zaken, die heeft ze altijd geplaatst bij de Rode Tap. Dat zullen wij dus nu ook doen. De Rode Tap, daarvan weet ik dat een persoon altijd, zeg maar, als het ware, geïndiceerd wordt. Dus hij krijgt een soort intakegesprek. Gaan ze kijken wat zijn kwaliteiten zijn. Dat ligt natuurlijk anders bij jongeren die, waarvan wij vinden, hè, joh, ga jij maar gewoon lekker werken en hier ook nog eens keren. Ik weet in ieder geval bij de Rode Tap met de besprekingen dat als daar een baan uitrolt, dat ze die ook willen aanbieden.
Mevrouw Egas.
In principe krijgen mensen dus een WSW, dienstverband zoals dat dan heet. En dat is dus met name ook de bedoeling nu van de nieuwe artikelen in de wet sociale werkvoorziening, dat er veel meer gezocht wordt naar doorstroming. Dat gebeurde in het verleden te weinig. Dat is nu dus ook de bedoeling, vandaar ook die regierol naar de gemeente toe, klantmanager zelf in dienst, wat we nu dan eigenlijk voorstellen, is ook zoveel mogelijk de bedoeling om te proberen mensen een vast dienstverband in een vast dienstverband ergens geplaatst te krijgen. Dat zal heel moeilijk zijn, net zoals dat voor andere mensen moeilijk is op dit moment, die in een uitkering zitten. Maar dat is wel het streven. Maar mensen kunnen niet worden ontslagen. Oh ja, of er moet iets geks gebeuren. Maar normaal gesproken kunnen mensen dus niet worden ontslagen. Ze zitten in dat WSW-dienstverband en ja, blijven daarin totdat ze of zelf zeggen van we willen eruit of wat dan ook. Of ergens een vast dienstverband krijgen.
Ja, en uw andere vraag wat betreft het persoonsgebonden budget, kunnen ze dat wel? Het woord is al gevallen. De mensen die worden gevolgd door een klantmanager, die zit in een soort begeleidingsorganisatie. En dat wil zeggen dat zij niet zomaar een hap geld krijgen en van nou, ga dan maar eens op zoek naar een baan. Ze worden dus wel helemaal zeg maar, ja, aan de hand begeleid. Dus er wordt wel gekeken inderdaad of er wel kwaliteit is. Wat ze dus hebben gevonden, dat moet wel kwalitatief wel voldoen aan hun doelstelling.
Ja, maar de mensen kunnen kwalitatief werk geven wat bij hen past. Ja. Maar kunnen zij omgaan met het persoonsgebonden budget? Daar zit best heel veel haken en ogen aan. En zij krijgen dat in handen, dus ja.
Ja, precies. Ja, ze gaan zelf op zoek inderdaad naar een maar ze worden dus wel, inderdaad is de vraag, je krijgt een x-bedrag en gaan ze niet eerst naar de kroeg en proberen ze daar een werkgever te zoeken. Nou ja, nee, maar dat valt in die begeleidingsorganisatie. Ja. Nee, maar dat is een hele
terechte vraag. Die ervaring heb ik gehad vroeger. Ja. Was er ook zoiets, nou, anders maar hetzelfde, kwam op hetzelfde neer. Die mensen gingen gewoon het vergokken of ze gingen het iets anders uitgeven hoor. Ja. Ook goede dingen, maar ja, niet waar het voor bestemd was.
Ja, maar goed, in de verordening
staat. Even doen via de microfoon en via mij.
Ja, mevrouw de voorzitter. Maar dan is het nog maar de vraag: kunnen ze ermee omgaan? Er zit ook administratief werk aan vast. Ja, die mensen zijn er vaak niet aan toegerust toe.
Mensen zijn dus verplicht Dat staat ook zo in de verordening, dat ze moeten op zoek gaan zelf naar een werkgever. Daarom is voor ons de vraag of heel veel mensen hier gebruik van zullen maken. Ze moeten zelf op zoek naar een werkgever en zelf op zoek naar een begeleidingsorganisatie die hun bij het hele proces begeleidt. En dat is dus een verplichting in de verordening.
Mevrouw Rombout.
Ja, dank u wel. Ik begrijp even iets niet wezenlijks, geloof ik. Is het dus zo dat het Rijk bepaalt hoeveel mensen wij in een BSW-traject mogen zetten? Want dat is wel grappig van zo'n stuk voor je ogen krijgen. Ik dacht dat dat gewoon andersom werkt. Ik bedoel, mensen kunnen geen werk vinden om bepaalde redenen en kunnen eigenlijk alleen maar via een sociale werkplaats aan het werk komen. En dan ga je een traject in. Maar dat is dus heel erg beperkt.
Ja, je zou haast zeggen, dat het haast geoormerkt is. Het is een x-bedrag wat dus bij het Rijk bepaald wordt. Nou, naar die gemeente met dat aantal inwoners wordt ongeveer dat en dat uitgerekend. En daarvoor is er ook sprake van wachtlijsten. Want wellicht hebben we, en zeker tot nu toe, veel meer mensen die voor die BSW in aanmerking komen. Maar die dus gewoon daar volgens de initiëring van het Rijk niet voor in aanmerking komen omdat het geld gewoon op is.
Microfoon.
We hebben op dit moment 10. Ja. Op de wachtlijst. Ja, sorry. Ja.
Mevrouw Rombout?
Ja, dan wil ik toch, want...
Even voor de verhouding, mevrouw Rombout. Voorzitter, dat is namelijk inderdaad zo. We hebben er 38 via de WSW geplaatst. We hebben er 10 op de wachtlijst. Ja. Dat zijn een beetje de verhoudingen.
Ja. Maar is uw voorstel om mensen die... niet alleen jongeren die jonger dan 27, maar ook mensen uit de WWB... voorrang te verlenen op een ander op de wachtlijst. En dat is wel, want ik vermoed dat dit gewoon een hamerstuklijst wordt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik daar een beetje moeite mee heb. En ik was eigenlijk ook wel benieuwd hoe de anderen daar dan over denken. Want die hebben natuurlijk gewoon allemaal evenveel recht op zo'n baan. Want op het moment dus dat het Rijk bepaalt van nu zit het op slot, dan kun jij heel erg in aanmerking komen voor zoiets. Maar het werkt dus niet. En op het moment dat jij dus dan niet een WWB-uitkering hebt, dan zou je daar dus nog veel langer op staan. Want ik heb wel het vermoeden dat dit een jarenlange wachtlijst is waar je dan op staat.
Ja, dat fluctueert best wel. Voorzitter, wij hebben met dit voorstel aangegeven dat het mogelijk zou kunnen zijn dat jongeren zonder baan of WWB'ers de voorkeur genieten boven de mensen die dus echt voor die WSW in aanmerking komen. Het hoeft niet zo te zijn. Maar als je praat over 38 en 10, dat zijn ongeveer de verhoudingen die al op ons waard liggen. Dat betekent ook voor de jongeren zonder baan, de nuggers, zeg maar, daar hebben we geen zicht op. Nuggers, NUG staat voor niet uitkeringsgerechtig, wat dan ook. De WWB is daar is ook in de orde van grootte, ongeveer in verhouding. En dan proberen we eigenlijk de winst te zoeken, dat we dus liever dan die WWB leeg laten lopen. Dan de WSW'er, hè, die wat zwak socialer staat in de maatschappij, die dus een continu proces ingaat. Maar ik begrijp wat u zegt. We willen daar een goede verhouding in plaatsen. Maar mocht het zo zijn dat er geen enkele WSW in aanmerking komt voor een passende baan bij de ROTEP, dat we dan gaan kijken of de voorkeur uit te genieten voor jongeren met een WWB. Dat we zeggen van, hey joh, zij komen daar niet voor in aanmerking, jullie wel, ga daar maar op af.
Is daar uw vraag beantwoord?
Ja.
Nog andere vragen? Of?
Nee,
gaan we door naar het CDA. Meneer Linssen.
Ja, ik wil graag weten wat de wethouder bestaat onder voorkeursbeleid.
Dat betekent
door de wachtlijst. Bladzijde 2, bovenaan dan uitwerking punt 3. Dus ik neem aan dat het een drukfoutje is.
Dat
leek
wel heel goed
hoor.
Echt
verschrikkelijk.
Dat heb ik gewoon
mis. En het raadsbesluit. Dan moet de datum veranderd worden naar 25 januari 2010. En dan staat op 21 december 2009. Dus dat peanuts, maar...
Jawel,
dat
is wel belangrijk. Nee, want op het moment dat het getekend wordt het altijd gedateerd op de vergadering. Dus wat hierin zit...
kijken als het eruit komt, altijd goed.
Komt goed, het komt goed.
Maar ik neem aan dat voor kleurs wordt voor keurs blijft.
Nog andere vragen, meneer?
Nee.
Iemand nog, meneer?
Ik heb eigenlijk nog wel een vraagje die hier tijdens het hele gebeuren bij me opkomt. Als we praten over een wachtlijst, is dat dan vanwege dat er vanuit het Rijk, wat net ook gevraagd werd, geen geld is? Of is dat omdat er bij de Roadtap of bij Drechtwerk of bij Promen geen werk is? Dat is vanwege het Rijk. Ja, oké, okay, want in dat kader snapte ik niet helemaal. Ik heb zoiets van, hoe meer samenwerkingspartners je hebt, hoe beter. En dan wordt hier een keuze gemaakt uit drie. Dus vandaar. Maar dan begrijp ik het.
Dat is wel duidelijker.
Ja, nee, dat is helemaal correct. Ja. Dat is, als het voor het geld wat we krijgen, daar komen dus een aantal mensen voor in aanmerking van de WSW. En als er de 20 zijn en we hebben de 30, staan er 10 op de wachtlijst.
Ja, want sowieso hoor ik denk, bang dat we tot 9 uur ophouden moeten wachten. Dus vraag maar aan, mevrouw Rommel.
Nee, dit is namelijk typisch een onderwerp voor het cliëntenplatform en andere. Hoe zaten die daarin? En zeker als het gaat om het voorkeursbeleid, zou ik maar zeggen. Wat was daar advies over wel of niet jongeren de voorrang geven en mensen uit de DWB?
We zijn helemaal akkoord gegaan met het voorstel. Geen op- en aanmerking. Nee. En de verordening, misschien nog even ter aanvulling. De verordening moet nog worden vastgesteld wat cliëntenparticipatie betreft. En dat zullen we gelijk doen, zijn we ook over in gesprek met het cliëntenplatform. Zowel voor de wet wij als...
Goed, verder nog iemand vragen? Nou, zeg, voordat we heel even schorsen, misschien wil nog iemand thee halen of koffie. En dan... Oh, inderdaad. Wordt dit een hamerstuk of is er iemand die dit op de debatlijst wil hebben?
We hameren wel af.
Hamerstuk. Goed, dit is een hamerstuk. Dank u wel voor uw bijdrage allemaal. Gaan we kijken of er iemand is die een lijntje heeft met onze burgemeester. En dan gaan we zo snel mogelijk verder.
Ik ook hoor.
Weet je wat, even snel?
Dus ik wil hem.
Ja, ik ga het niet zien. Omdat je een kleine groep hebt, hè?
Ja, en de rellen worden daar gestoken.
Ja.
En dat Hans er niet is, dat scheelt ook in minstens een kwartier van.
Ja, precies.
Maar goed, dat. Ja.
Ah ja, en iemand van jou een kleedje erbij?
Nee, die wilde allemaal daar.
Die wil allemaal daarin. Oké. Okay. Nou, die zijn allemaal van die dode, saaie dingen ook.
Nee, vind ik niet.
Nou, dit is het.
Het gaat heel veel mensen aan.
Dit is wel.
Ja, wel, dat snap ik ook wel, maar die verorderingen, ik kom er niet op. Heel constant. Snap je? Het is geen leuk verhaal om te lezen. En, we hebben het over de inrichting en daar snap ik dat niet, hè? Want daar gaat het niet over.
Inrichting, mogen we het dan ook hebben over de gordijnen?
Ja, precies, daar hebben we het niet over. We hebben het ook niet over de kantoor.
En nog gordijnen in de aanbieding dus.
Ah. En ik werd nog in de war gebracht, want er staat van te leveren op basis van beschikbaar bestut een basispakket en staat het andere van en kan tevens gekozen worden voor een aanvullend pakket, welke bestaat uit. En dan gingen ze weer opnieuw om een aantal bladzijden, gingen ze weer opnieuw alles opzommen. Toen denk ik, wat is nou het verschil? En toen zag ik ineens, oh, dat is schuin gedrukt, dat is het verschil. Zie je het?
Dat is om een
bladzijde 1, geen
een raadsbesluit. Dat is geen raadsbesluit.
Ja, in te stemmen met de verordening in de wet.
Om dat een beetje te vullen.
Ja.
Oké, okay. Nou, we hebben in ieder geval geen besluit over de voetbal.
Zijn
we
niks
aan
de voetbalvereniging?
Nee, dat.
Lijkt me ook wel.
Ja, daar was geen raadwoord voor. Okay. Dan gaan we nu nog even luisteren naar de 6 examen.
Ja.
Goedenavond.
Welkom!
Iedereen loopt opeens in.
Hi.
Hallo.
Even hey, Jonne, die.
Ik heb pas van jou gekregen, maar dat is hier vanavond.
Nou, leuk. Ik kom bij jou.
Ja, ik heb ook op 11. Maar jij.
Oh,
ze
ja.
waren allebei tegelijkertijd in de bus gegooid.
Ja,
dus
hoor.
Ik dacht, vandaag, ik zie jou maandag
toch. Nog geopend.
Ja, nee, ik had hem hier geopend.
Hey, Jonne, die ja. gaat nu nog aan de 6 hectare beginnen, maar die zal ook kort zijn, dus ik hoop dat ze hier om 9 uur dan is.
Ik heb een vraag aan hem kunnen stellen en dat ze bij mij de vraag is wat ik ervan vind. En dan moet dat op een lijn met de kritische schilderij. En dan agendeer ik misschien voor de rest. Nou, de bedoeling is dat morgen in het college het voorstel is deze, maar nadat het een beetje aangeschaft
is, dat is aangepast.
En dan heb ik dat nog mee. En dan krijg je dat morgen zo'n even de Griffie krijgt dat stuk. En dan is gevraagd of de commissie dat op de agenda van de twee mensen
heeft.
Maar ik kon niet meer voor de kerst dat stuk aanleveren. Dat is natuurlijk niet tussen.
Jullie hebben gemeld dat we nu verder gaan met het volgende onderwerp. De inrichting van het meldpunt discriminatie. Welkom meneer Bergman aan tafel. Heeft u iets voorbereid? Wilt u nog iets over kwijt? Over het meldpunt?
Nou ja,
niet meer. Of begin met de vraag. Meneer Van Eeldorp.
En mag ik een andere kant beginnen? Maakt mij niet uit. We praten vanavond over de inrichting van het meldpunt. En het gaat me niet zozeer over de gordijnen en dat soort dingen. Maar waar gaan we het inrichten? Dat kon ik niet echt eruit halen. Dat was eigenlijk mijn enige vraag hierover voor het rest. Prima.
Meneer Bergman, gebeurt bij Radar, dus de stichting die eigenlijk voor heel veel andere gemeenten in de regio, maar ook daarbuiten, al een meldpunt is voor discriminatie. Dus dat heet de inrichting. Maar er hoeft niet een nieuw bureau op te zetten worden, omdat ze dat nu voor ons ook al doen. Wat nu eigenlijk het verhaal is, dat voorheen kreeg de provincie het geld. Gaf het geld aan Radar onder andere, maar ook aan andere soortgelijke punten om zo'n punt in te richten. Dat is later weer gewijzigd in geoormerkte gelden aan de gemeenten, via het gemeentefonds. En nu het echt een wet wordt, waar alle gemeenten verplicht worden om zoiets ook echt voor handen te hebben. Dus voor ons is het eigenlijk, ik noem het een beetje vesa boesa. Krijgen wij het geld nu ook echt op onze rekening gestort. En mogen wij bepalen aan wie we dat wel of niet willen doen. Maar we zijn wel verplicht om een punt in te richten. Maar in de wet schrijft het wel voor dat het moet. Voorheen was het deels vrijblijvend, dat geeft niet uit. Dan gaat het weer terug naar het Rijk. En nu ben je het verplicht te doen, ook met verslag en onder bepaalde voorwaarden. En een van die dingen is dat je wel een verordening moet hebben om die inrichting en de hele organisatie eromheen vast te leggen. Dus het is wel een bestaand punt, maar eigenlijk gaan de gelden nu op een andere manier. En wordt de raad gevraagd om wel een verordening vast te stellen. Alle raden overigens in Nederland.
Engeldorp. Ja, voorzitter. Ben ik dat? Misschien een beetje. Dat is helder. Het staat eigenlijk feitelijk ook hier in het stuk. Dus het zou raar zijn als dat mijn vraag zou zijn. Dan zou ik het niet hebben gelezen. Het ging maar meer over de baliefunctie, geografisch. Zit dat er nog aan? Ik bedoel, waar moet je je melden? Als
er komt er één algemeen nummer. Dat is er nu eigenlijk ook gewoon. Dat is eigenlijk bij Radar. Even in mijn hoofd kijken, even dat die in Rotterdam zit. Daar zijn de meeste gemeenten bij aangesloten. En ongetwijfeld zullen daar de meeste gemeenten in de regio ook allemaal aansluiten. En anderen kunnen dat ook gewoon nog. Wat wel de bedoeling is, nadat dit is vastgesteld, het in werking treden, zullen we daar een iets bredere campagne aan wijden. Ook in onze kranten, maar dat zullen andere gemeenten doen. En Radar zal het wat breder doen. En ik denk het Rijk ook om te zeggen van, hey, 18 januari is geweest. En nu heeft iedereen een steunpunt, meld discriminatie en doe dat ook. En wij gaan er ook mee aan de slag.
Ja, een beetje in aansluiting erop, want dat was mijn enige opmerking ook. Volgens mij hebben we wel eens een keer afgesproken dat bij voorstellen er altijd een paragraafje communicatie hoort te zitten. Ja, en dan juist bij zo'n stuk als dit, denk ik, dan is het raar dat ontbreekt. Dus misschien dat dat er nog aan toegevoegd kan worden en dat er op het moment dat dit in werking treedt, zij het op het, het was er al, maar dan op een iets andere manier, dat daar ook nog naar buiten toe een beetje rukbaarheid aan wordt gegeven.
Meneer Bergman.
De communicatieparagraaf is er tussen uitvallen, waarom weet ik even niet, maar dat was wel de bedoeling om dat zo erbij te zetten. Als ik het goed vind wil ik bij versie 2, de inhoud blijft hetzelfde, maar even het stukje communicatie aan toevoegen met een paar regels wat ik ook net heb meegegeven.
Dank u wel. Meneer Heesen.
Ja, we kunnen alleen maar aanvullen dat we blij zijn dat alleen voor het basispakket gekozen wordt, omdat we de noodzaak van de aanvullende ook nog niet zien.
Dus u heeft geen vraag? Dank u wel. Mevrouw Stekers.
Enerzijds is het een doeluitkering van het Rijk, dat zegt u ook net aan de gemeente. Oh, was. Ja, omdat u het heeft over subsidieaanvragen en daarmee raakte ik in de war. Toen dacht ik van, goh, moet ik raden dan een begroting indienen van dat hebben we van u nodig, gemeente, geef dat maar eens. Of, en wordt dan ook dan op beknibbeld of hoe zit dat? Dat is één vraag.
Meneer Bergman. Oh, sorry.
Nou, u kunt, oh sorry, nee.
Nee, maar goed.
Beknibbelen kunt u op alle bedragen die er zijn, of ze nou geoormerkt zijn of niet. Alleen als het geoormerkt is, dan moet het ook terug als u daar minder van uitgeeft, om wat voor reden dan ook. Dit komt wel onder een bepaalde noemer in het totale bedrag, onze gemeente krijgt, alle gemeenten overigens, dus daar is een berekening voor zoveel cent per inwoner geven, als zoveel, nou, ik geloof bijna 9000 euro komt, zeg maar, op onze bankrekening erbij, met het totale bedrag wat we überhaupt uit het gemeentefonds krijgen. En daarmee moeten we het doen. Maar als wij zeggen, wij willen wel het viervoudige uitgeven, dan kan dat. Dan zal het Rijk zeggen, nou fantastisch, dan komen we extra langs. Als u zegt, ik wil daar minder voor uitgeven, kan het ook. Het Rijk wil gewoon, en ze doen daar gewoon een stimuleringsbijdrage door die zoveel cent per inwoner te doen, dat elke gemeente gewoon een antidiscriminatiepunt heeft.
Ik had nog even een vraagje over de evaluatie en het financiële jaarverslag. Maar ik mag toch wel hopen dat het dan specifiek voor op Albrandswaard geschreven is. Want ik heb van Raden wel verslagen gezien. Het is voor de hele regio. En dan weet je niet welke gemeente, wat, hoe, wat, waar. Ja.
Voorzitter, dat is heel terecht wat mevrouw Stekers zegt. Elk college van BNW Nederland, dus er zijn er 431 vanaf dit jaar, zijn verplicht om een jaar na dato een verslag in te leveren bij het Rijk, die daar weer een compleet verhaal van maakt. Dus dat verslag wat ik inlever zal u natuurlijk als kopie ook krijgen. En Radar, daar zijn de afspraken mee gemaakt, geeft aan hoe die verslagen worden gemaakt. En de bedoeling is dat wij met name hier in de regio dezelfde soort verslagen hebben, zodat we ook met elkaar kunnen vergelijken.
Heb je geen vraag? Meneer Linsen. Geen voorkleur, beleid?
Voorkleur? Er zit een wettelijk gegeven iets en ja, een hele regio werkt onder RADA, dus ik kan verschillend denken over RADA, maar nou, het is even gegeven.
Maar aan de andere kant een brandende vraag?
Nou, eigenlijk door meer een hulpmiddel voor de burgemeester. Van de week bij de post zat een herschreven stuk hierover. En daarin staat bij artikel 16 in werkingtreding, en er wordt verteld wat in de schakel wordt plaats. Dus in feite staat wat in hier in dit boekje staat, is denk ik al gedateerd in dit geworden. Maar dat even terzijde.
Klopt. Het besluit zoals het in eerder instantie is aangeleverd was niet goed. Het is wel dezelfde tekst, maar het is wel een raadsbesluit en een verordening dient altijd op die manier te worden gemaakt. Dus. En dat het in de schaak komt staan is een formele procedure. En de communicatie omheen betreft meer dan alleen de schakel. Okay.
Mag ik nog één vraag?
Ja, meneer Turco.
Hoeveel inwoners hebben wij nu als gemeente? Want ik was nu weer 2009, 22.975, terwijl ik volgens mij nog niet zo lang geleden gelezen
heb. We hebben de 24.000, althans wat in december, dus verschillende instellingen, organisaties rekenen per 1 januari. Zoals bij de veiligheidsregio is nog 2008 als inwoner, dat is minder dan wat wij nu hebben. Maar vaak wordt zeggen, om de zoveel jaar eiken we gewoon het juiste aantal inwoners op 1 januari. Maar we hebben er meer dan hier staat. Ja.
Ja, goed, alle vragen beantwoord hiermee. Dan dank ik u allemaal voor uw inbreng. Oh, dankjewel. Te laat. Goed, kan dit op de hamerstukkenlijst of wil hier iemand nog met toevoeging van de communicatie? Dus ik heb heel binnenkort daar nog.
Ik krijg het herstel.
En dan plaatsen we dat vooralsnog op de hamerstukkenlijst. Prima. Nou, dan zijn we hiermee klaar. Dank u wel voor uw inbreng en uw aanwezigheid allemaal. En dan willen we graag door met het volgende. Het initiatiefvoorstel van de fractie even met betrekking tot de 5% vrije beleidsruimte bij de politie. Mevrouw Stekers, wilt u nog eerst een toelichting of wilt u nog eens een verhaal kwijt of zullen we meteen beginnen met een vragenronde? Wat heeft uw voorkeur?
Ik denk dat we vorige keer al toegelicht hebben waarom dit zo ontstaan is, die 5%, dat we dat mochten invullen en wij daar niet tevreden mee waren. En we enquête gehouden hebben onder de bewoners en die eruit is gekomen. En nou ja, goed, zelfs de politie in het verleden, de laatste keer toen hun een voorstel deden, was het niet zo, maar in het verleden hebben zij altijd gehamerd op, hey gemeenteraad, jullie mogen die 5% of toen was het 10% zelf invullen. En nu zeiden ze een beetje van, deden ze wat lastig erover, van nou ja, nee, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar wij vinden als je daar raad de bevoegdheid hebt, moet je er ook iets mee doen.
Dank u wel. Meneer Zevenberg.
Ja. We hebben nog gelijk een vraag aan de portefeuillehouder of voor de vraag aan de even willen stellen. Wat wij van belang vinden, is over hoeveel uur praten we eigenlijk bij die 5%? En ik vraag het even aan de portefeuillehouder als je het erg vindt. Hoe vrij inzetbaar is die 5%? Wil dat effectief zijn? En hoe kijkt u aan tegen de brede vraag, bijvoorbeeld in de veiligheidsmonitor, naar de wensen van de representatief deel van de bevolking op dit terrein? Hoe kijkt u aan tegen de brede vraag, bijvoorbeeld in de veiligheidsmonitor, naar de wensen van een representatief deel van de bevolking op dit terrein?
Dank u wel. Meneer Bergman.
Over hoeveel uur? Ik heb daar de afgelopen tijd nog wel even over gehad binnen de politie, maar ook op de afdeling boven bij ons. Voor uw beeld heeft ons wijkteam 11 FTE. Man, daar zit een hoofdwijkteam, was mevrouw Rian van der Heijden. Nou, daaronder zitten de buurtagenten en nog wat andere wijkagenten. Ons wijkteam kampt al jaren met vacatures. Het heeft niet te maken dat ons wijkteam minder interessant is. Dat geldt overigens bij heel veel wijkteams in de hele regio, waarbij wijkteams niet altijd helemaal tot 11 zijn gevuld. En sommigen hebben wel 2 wijkteams in de buurt. We beschikken over 1. En wij zitten gemiddeld, en soms is dat net weer 1 of 2 meer, maar dat hangt vanaf hoe lang mensen blijven, of ze ziek zijn of met bevalling zijn, of weer zelf voor een andere plek kiezen, zitten we altijd gemiddeld op 6 FTE gevuld. De andere plekken worden aangevuld met studenten. Dat zijn dan niet dan zeg maar, even kijken, 5 studenten. Dat gaat meestal om 20 tot 30 studenten die door het hele jaar heen ons team komen versterken. Maar dat zijn wel studenten in opleiding. Die hebben we een tijdje, die kunnen we voor bepaalde dingen inzetten. En op een gegeven moment moeten ze ook weer door naar een ander onderdeel van de politie. Dus dan ben je ze ook weer kwijt. En je hebt dus niet altijd de hele tijd jarenlang beschik over al die studenten. Dus ik ga er altijd maar van uit dat we de 6 altijd hebben. En het kan er altijd 1 of 2 meer zijn. En de rest is gewoon aangevuld met studenten. Van die 6 moet je ongeveer rekenen dat in Nederland wordt berekend dat iemand effectief werkt 1400 uur. Dus daar zijn alle ziektes, vakantie en alles, verlofregelingen worden dan afgehaald. Dan hou je ongeveer 1400 uur over. Dat is een gemiddelde wat wordt aangenomen in Nederland. Als we dat maal 6 rekenen, en ik zeg dan even heel kortweg maal 5%, dan zitten we daar ongeveer waar we minimaal van uit moeten gaan, ongeveer 400 uur bereken ik even. Als we meer standaard FT hebben die er gewoon continu ook altijd zijn, dan neemt dat wat toe. Maar uiteindelijk op al die uurinzet is die 5% ongeveer 400 uur. Als je dan naar mij vraagt van hoe effectief is dat? Nou, effectiviteit meet ik niet alleen het feit dat je dan 400 uur hebt of 600 of 800 of 1000 uur hebt. Effectiviteit met politie, met rondom veiligheid en alle parties erbij zitten, vind ik dat effectiviteit vooral af te meten is aan het feit
dat de politie, maar natuurlijk vanuit de gemeente ook samenwerkt, zoekt met andere partners en daar gezamenlijk insteekt op onderwerpen die op dat moment spelen. Als we het hebben over alcohol en drugs, kunnen we natuurlijk zeggen, nou, politie, ga maar aan de slag. Maar nee, ben je er niet, dan is die samenwerking met de gemeente. Dan is ook die samenwerking met de scholen. Dan is die samenwerking met de supermarkten. Nou, noem maar even nog wat meer partners op die daarbij kunnen betrokken worden. En dan spreek ik pas echt over effectiviteit. De politie maakt onderdeel uit van onze samenleving om bepaalde zaken op te pakken en aan te pakken. De tijd dat zij het alleen kunnen en alleen deden is al lang voorbij. En de tijd is natuurlijk al lang zo nu dat je dat samen met andere partners doet. En dan is het ook pas effectief. Dus als ik dat op die tweede vraag mag aangeven over effectiviteit, dan hebben we het wel over die 400 uur. Maar de effectiviteit zit er met name in de samenwerking met andere partners. Dan was uw vraag, even kijken, over de veiligheid en de monitor en de representativiteit. En dat geloof ik in relatie tot wat fractie Eva of de partij Eva heeft gedaan in het onderzoek. Maar ik denk dat mevrouw Stekens dat misschien beter kan zeggen. Dat ik denk dat het onderzoek wat zij hebben gedaan, met name is gewoon iemand krijgt op straat formulier, of de fractie staat daar en deelt formulieren uit, mensen leveren het in of niet in. De veiligheidsmonitor van regio Rotterdam-Rijnmond, die één keer in de twee jaar wordt gehouden, één keer heel groot, één keer in de vier jaar, één keer in de twee jaar een wat kleiner onderzoek, worden mensen verschillend uit de gemeente gebeld. Het gaat om ongeveer 100 man. Dat is op de grootte van onze gemeente is dat, schijnt dat representatief te zijn. Mag ik begrijpen. En daar worden mensen wel meerdere vragen gesteld dan even de vragen die bij fractie Eva worden gesteld. Ik kan niet zeggen dat het onderzoek van fractie Eva niks voorstelt. Ik denk dat dat wel een bepaald beeld geeft. Maar het onderzoek wat Intramarkt voor de regiogemeente doet, waarbij bewoners wordt gevraagd naar hun gevoel van veiligheid, wat zij belangrijk vinden, wat ze graag wel of niet zouden willen zien, is wat gestoeld op andere vragen en ja, ook deels ook wetenschappelijker en vergeleken ook met onderzoeken die in de regio worden gedaan. Dat is bij fractie Eva niet gedaan. Dus daar zit wel een verschil in. Ik wil niet zeggen dat het initiatiefvoorstel niks voorstelt. Het gaat wel om het gevoel wat een deel van de bewoners afgeeft. Ook al gaat het, ik geloof 117 mevrouw Stekers, 117 bewoners die dat vinden. Ik denk dat het wel een bepaald een beeld afgeeft. In de presentatie van de politie in december heeft de politie zelf ook gezegd dat juist, nou ja, met name de zaken die de fractie aangeeft, dat zij dat in de hele regio hier sowieso inzetten. Zorgen dat de politie beter bekend is. Proberen toch meer te surveilleren. Waarvan de politie wel aangeeft, wel op tijden, dat ook vooral nodig is. Dus op het moment dat 's ochtends om 9 uur gesurveilleerd worden in wijken waar de meeste mensen werken, dat is heel leuk, maar dan zal ook niemand ze zien. Dus het zien is niet alleen maar van het op straat lopen, is het ook kennen en gekend worden, de mensen opzoeken. Dat ze zullen ook vaker bij ondernemersverenigingen aankloppen. Ik weet dat ze daar komen op verzoek van op uitnodiging. Maar ze zullen zich daar nog meer moeten presenteren. En ook bij zaken die er spelen, daar ook vooral met de buurt erover te willen hebben. Waar ik wel bij de politie heb gezegd, alles leuke wel. Er zijn zoveel overlegvormen en overlegorganen. Op het moment dat de politie meer aan tafel zit om maar met alles en iedereen te praten, in het kader van dan zijn we er, heb ik gezegd, dat gaan we niet doen. Want er zijn natuurlijk ook wel zaken die operationeel opgepakt moeten worden. En natuurlijk moet je daar ook met mensen en bewoners en ondernemers over praten. Maar het kan niet zo zijn dat ze alleen maar nog mee bezig zijn om er maar te zijn. Dus er zit natuurlijk wel raakvlakken en ook grenzen aan het verhaal. Volgens mij de beantwoording rondom de vragen van de VVD.
Ja, heeft u meer zijn hiermee uw vragen beantwoord?
Ja.
Heeft u nog andere vragen?
Straks gaan we even wel wat vragen. Ja.
Gaat u gang, meneer Zevenbergen.
Goed, wat wij dan even willen vragen is, wilt u uitgebreid uw conclusies wat beargumenteren? En wat is uiteindelijk het voorstel met de 5%? Rekening houden met het antwoord van de portefeuillehouder dat het minder dan 5 uur per week betreft. U geeft een aantal suggesties die gekomen zijn. En bovendien, terwijl we denken dat u. Geeft u hier maar anders op.
Ik denk dat ik de conclusies gewoon niet verder kan beargumenteren dan ze al gezet zijn. Wij vragen dus, ook al is het maar minder dan 5 uur per week, wij mogen die beleidsruimte invullen, die 5%. En ook al is het maar 5 uur, dan kan je die extra 5 uur inzetten, juist op gekend worden en herkend worden. Daar gaat het ons om. Ja, nou, dan zou je als... Ik kan van vroeger nog wel herinneren dat ik met een wijkagent, als ik een keer meeliep op surveillance, dat ik dan kan weten dat ze ook gewoon een winkel in gingen. Vragen ook van, goh, hè, wie is uw achterban? Wie moeten wij waarschuwen als wat gebeurt? Ook gesprekken voeren met winkeliers, met bedrijven. Maar ook burgers op straat gewoon aanspreken, praatjes maken en zo. Nou, het is wel eens maar minder dan 5 uur per week. Maar ja, het is toch een aanzet om de mensen te leren kennen.
Meneer Linsen.
Ik denk dat de hulpdienders dat wel proberen. Maar ik denk dat het grootste deel van de burgers, van de bevolking, niet op een diender zitten wachten om een praatje mee te maken. Want men heeft altijd druk en haast. Ik denk zoals het hier erin staat, dat de politie dat al doet. Zodra een diender de straat op gaat, dan gaat dit al in werking. Dus eigenlijk vind ik dit initiatief wel leuk en mooi voor de burgerij, maar eigenlijk is die ook nodig. Dan mag je gelijk op reageren. En ik heb nog één vraag even. Is die enquête in alle kernen gehouden? Want ik heb helemaal nooit wat gezien. Voor mij is even altijd in Reun aan het folderen. Ik heb ze in Poorten helemaal niet gezien.
Mevrouw Rombout.
De enquête is in alle 3 de kernen gehouden. Dus dat is om mee te beginnen. Maar u zegt de mensen hebben daar geen behoefte aan. Dat hebben we ze nu juist gevraagd. En dat kwam er nou zo verschrikkelijk uit. Dat is één ding. Ja, want we kunnen natuurlijk daarover blijven twisten. Maar goed, dat is... Wat wij gevraagd hebben, er zitten de vragenlijsten bij wat we gevraagd hebben, wat de antwoorden zo waren. Wat de winkeliers betreft, zeker in Portland, was er zelfs een hele grote behoefte. Nou, en als ik dan nog heel even mag reageren op wat de heer Zevenbergen zei, want we gaan ons dan heel erg richten op die 5 uur, het is minder dan 5 uur per week. Ik loop maar 1 keer in de 6 weken mee met een buurtpreventie in Roon-Noord. Dat is in feite effectief misschien 3-4 uur dat je loopt. Maar daar doe je een schat aan informatie op. Wat mij nu opvalt, wat de politie zegt, is dat kennen en gekend worden ontzettend belangrijk is. Nou, zeker bijvoorbeeld bij de jeugd. Maar op momenten dat er contactpunten zijn met de jeugd, zijn ze in burger gekleed. En dus worden ze niet zo heel erg herkend en gekend. Omdat anders ze bang zijn dat de jongeren al vluchten als ze een blauw pakje aan zien komen. Maar het gaat erom alle straatacties die wij bijvoorbeeld tot nu toe houden. Ik heb nog nooit een wandelende agent in een van de kernen gezien. Het gaat niet alleen de agent, maar ook de boba's. Je ziet ze niet. En mensen zien ze dus ook niet. En dat hebben we ze nu juist gevraagd. En dat vinden ze zo ontzettend belangrijk.
Dat ben ik niet met u eens. Ik zie ze regelmatig lopen. Ik doe het boodschap bij de Plus. Dan zie ik ze ook regelmatig binnen. In een redelijk goed contact met Herman. En ik herken me hier niet in, moet ik eerlijk zeggen.
Mag ik heel even vragen om toch zoveel mogelijk inhoudelijke vragen te stellen? En ik neem aan, denk namelijk dat dit geen punt voor de hamerstukkenlijst wordt. Dus ik denk dat u. ik denk dat er wel een partij is die het op de bespreekstukkenlijst wil hebben. Heeft u nog vragen?
Nee, mijn mening is duidelijk, denk ik.
Dank u wel. Anderen nog? Meneer Duurkoop.
Vraag aan Eva. Stel dat het mogelijk is om dat meer blauw op straat te krijgen. U zegt dat daar behoefte aan is, dat zou uit uw enquête ook blijken. Wat is dan de taak van die politie op straat? Ik bedoel, ze zijn op straat, stel dat dat mogelijk is. Nog even los van die 5% en hoeveel dat nou daadwerkelijk oplevert. Maar wat moet die politie dan op straat doen? Alleen maar aanwezig zijn of moeten ze ook iets doen? Moeten ze bekeuringen gaan geven voor verkeer parkeren? Moeten ze snelheidscontroles gaan houden? Moeten ze het hang- en sluitwerk van woningen gaan controleren? Of is het alleen maar een kwestie van, er staat een agent, want dan heb ik zoiets, zet daar zo'n pop neer, die af en toe beweegt wat ze bij Frankrijk langs de snelweg doen. Dat heeft misschien dan hetzelfde effect.
Mevrouw Stekers.
Volgens mij is het zo, als agenten op straat zijn en ze zien wat, kunnen ze gewoon bekeuren en hun gewone werk ook doen. Maar het is juist het verschijnen op straat, op loop, surveillance eventueel, op bezoek gaan, mensen aanspreken en dat soort dingen. En goh, zien ze dingen, dan kunnen ze dat altijd oppakken. Maar ze zijn dan op straat, ze zitten niet in de auto. En ze zijn gewoon aanwezig. En dat is het belangrijkste.
Maar dat is in uw ogen een doel op zich dus.
Anderen nog vragen?
voorzitter, ik heb ook wel wat moeite met de vraagstelling zoals die in die enquête heeft plaatsgevonden. Want deze vragen zouden bij mij op school niet in een examen mogen zitten, want dan worden ze echt afgekeurd. Ja, de allereerste beste vraag. Is de politie voldoende aanwezig? Spreekbaar, ja, dat is geen vraag natuurlijk. Wat is voldoende? Eén keer per jaar, één keer per maand. Kun je elk merkwaardig antwoord opgeven dat je wil. Die laatste vraag in dat blokje. Vindt het een bezwaar om buiten de gemeente aangifte te doen? Ja, vindt u het een bezwaar dat u niet in uw straat een bibliotheek heeft? Vindt u het bezwaarlijk dat u... En zo. Het gaat natuurlijk niet om... Ja, iedereen zou het liefst een politiebureau naast de deur hebben. Maar de vraag is... Hoe bezwaarlijk is dat en in welke situatie? Dus ik heb moeite met die vraagstelling en ik vraag me af wat de vragen en daarmee dus ook de antwoorden nou wezenlijk toevoegen aan de veiligheidsmonitor die veel verder gaat dan deze vragen en vaak ook nog doorvraagt.
Mevrouw Lombard. Ja, daar wil ik op zich wel op reageren, want wij hebben een jaar of twee geleden ook al eens een enquête gehouden en die hebben we overigens ook naar u gestuurd via de Griffie. Wij zijn geen volleerd enquêteurs, dus je kan daar alle kritiek bij zetten, wat voor soort vragen wij stellen. En ik bedoel, die kritiek neem ik meteen aan, dat is ook zo. Het gaat erom van wat doe je daarna met een bepaald signaal. Ga je het negeren omdat vragen niet correct zijn opgesteld? Of zeg je van nou, er leeft wel degelijk iets. Hè? Ik bedoel, het meer blauw op straat is echt niet een des Albrands waards iets. Dat is gewoon... in heel, ja, bijna overal iets wat gemist wordt. Je ziet politie tegenwoordig vooral in een auto surveilleren of als er echt iets aan de hand is. Het is gewoon een behoefte van heel veel mensen om toch zo nu en dan eens iemand te zien lopen die je aan kan spreken. Het is niet zo dat iemand dat twee agenten op straat moeten gaan lopen en continu mensen aan moeten spreken. Maar surveilleren per fiets of lopend, gewoon in het straatbeeld zo nu en dan verschijnend... Dat is gewoon heel prettig. Als ik nog eens een klein voorbeeld mag geven, is een tijd geleden dat we moesten vergaderen op het Hof van Portland. Waar een hoop gedoe was met een aantal, twee jongere groepen die daar fors bezig waren. In de vroege avond, in de late avond toen we klaar waren, gingen wij weg en kwam er een politiebusje langs. Wij zwaaiden nog zo. Maar ten eerste zwaaiden ze niet terug. Maar ze rijden in hun busje gewoon rustig langs en denk ik, had gestopt. Had op dat moment dus even gevraagd en gewoon eens contact gezocht van goh en goede avond en hoe is het. En hadden we namelijk bijvoorbeeld kunnen vertellen wat er eerder die avond allemaal gebeurd was. Ik vind zelf dat ze weinig contact maken. En als we dat vragen aan mensen in open gesprekken en zeker aan de hand van een vragenlijst dat echt, dan gaan we het echt hebben over de politie. Dan leeft die behoefte gewoon ontzettend duidelijk. En ik denk dat of de vragen nu correct zijn gesteld of niet, of soms misschien suggestief of niet... Dat in ieder geval, ik zou dat niet willen negeren. Ik zou het willen proberen. We hebben die beleidsvrije ruimte als een van de weinige gemeentes. Nou ja, dat doen we met de KAI, zijn we ook een van de weinige gemeentes. Maar dan hebben wij dat nog om die 5% in te zetten. En dan denk ik, nou ga dat eens proberen. Ga eens zeggen van, we willen voor het komend jaar, of nou dit lopend jaar, het accent leggen op de aanwezigheid, aanspreekbaarheid op straat. Probeer nog eens wat meer contact te zoeken met winkeliers, zodat je ook wat meer gaat proeven van wat er leeft. In plaats van op de incidenten die er zijn en gesturen op de monitoren die volgens u verder gaat. Die volgens mij vaak ook wat foutieve informatie geeft. Maar probeer eens op die manier te kijken van wat er gebeurt dan in zo'n jaar. Als je daarin op inzet dat 5 uur per week. Ik vind het een heel belangrijk signaal wat wij duidelijk hebben doorgekregen.
Voorzitter, dat beeld dat u naar voren brengt, dat kan ik wel onderschrijven. Daar had u de enquête denk ik niet eens voor hoeven te houden. Dat hadden we met elkaar zo ook wel kunnen bedenken. De vraag is alleen of je daar iets mee wil doen en zo ja, wat je er dan mee wil doen. Ik vraag me af of alleen die politieagent op straat laten lopen zonder dat hij daar verder een bepaalde taak heeft. Dat zie ik niet zo goed voor me. En op het moment dat je die politieagent wel die taak geeft van... Ga maar bekeuringen schrijven voor foute parkeren, dan denk ik dat die burger al gelijk wat minder enthousiast wordt.
Nee, dat is niet de taak. Kijk, als je het wijkplan van de politie goed las, dan vond ik het eigenlijk wel heel herkenbaar. Ik had zoiets van, nou, het voorstel past daar prima in. Het kennen en gekend worden vinden zij zelf een van de allerbelangrijkste taken. Zo heb ik het wijkplan gelezen. En dat stond er gewoon heel erg hard in. En als ik dan ga kijken hoe ze dat dan in de praktijk doen, dan denk ik, nou...
op de uitgaanstijden zijn ze heel vaak in burger en anders surveilleren ze in de auto. Dat vind ik niet hetzelfde als kennen en gekend worden. Dan denk ik, zet daar dan ook eens een jaar extra op in en leer je burgers van Albrandswaard nog eens extra kennen en de ondernemers en vooral de winkeliers in de drie kernen. Ik weet zeker, want we hebben met alle winkeliers in Portland gesproken, dat de winkeliers in Portland echt behoefte hebben aan wat meer contact met de politie. Daar zijn... Ja, nou goed, de winkeliers die wij gesproken hebben, ik kan het ook nog wel bij naam en toenaam noemen, hebben gezegd dat ze dat missen. Ja. Dat daar er gewoon af en toe is ook eens iemand binnenkomt.
Geen Patrick Spier, want het gaat maar om 6 winkels. We hebben daar niet 30 nee. winkels. Nee. Die heeft heel regelmatig en die haalt ook, heeft avonden gehouden. En het spijt me dat ik moet zeggen, waarbij niet één winkelier op afkomen ook geen reactie heeft gegeven. En het is meerdere keren voorkomen met naar aanleiding van de overlast van de groepen. Dus dat vind ik wel erg jammer, want als er iemand is die in Portland vanuit de politie heel veel inzet op bewoners en ondernemers, dan is het Patrick Spierings wel.
Ja. Dus ja, dat vind ik wel jammer.
En van die busjes, dat is heel vele, maar dat is niet van ons wijkteam, dat is de directe hulpverlening, die rijdt door heel district en ik zou even de hele regio om. En daarvan heeft de politie ook gezegd, ook zij zullen wij aanspreken, of ook hen zullen wij aanspreken, om juist ook uit die busjes te komen. Zij worden aangestuurd van, ik zeg even de 112 meldingen. Iemand heeft al 10 keer gebeld van, ik heb nog steeds overlast. Prioriteiten lopen af, dan kunnen zij naar die plekken toe gaan. Daarvan heeft Rian ook gezegd, dat is niet goed. En daar zullen we ook aanspreken, maar dat zijn niet onze mensen van de 5%. Want we hebben geen busjes, we hebben wel wat politieautootjes hier, zeg ik dat even. Maar de bussen is van de directe hulpverlening. De arrestantenbussen, zeg maar.
Maar voor de mensen zelf die daar wonen, maakt dat niet uit van wie ze zijn. De politie is de politie.
U vraagt 5%, die geldt dus niet voor dat soort dingen. Want dat is niet vanuit ons, zeg ik dan even. Nee. Maar uw signaal is wel daar.
Ja, een opmerking.
Meneer Lintz.
Ik weet dat de diverse jeugdgroepen, als die een diender in burger zien, dan weet je precies wie het is. Dus ze zijn wel gekend.
Meneer Zevenberg.
Ik heb nog één vraag aan een opmerking over de enquête. Ik denk, ik onderschrijf dat als meneer Goedkoop zegt van... ja, dat is best wel
duur.
Duurkoop. Ah ja. Sorry. Wij vinden ook, er zijn nog wat meer, ik had nog meer plaatjes aan, veel duidelijker, ernstiger en wat vragen wat gesloten. Desalniettemin, denk dat natuurlijk toch een signaal uit zo'n enquête komt die je niet naast je neer moet leggen. En daarom heb ik een vraag aan Eva. Dat voorrang waar u geen hoge prioriteit heeft. Ja? Voorlichting. Omdat dat namelijk de top 2 is in uw enquête.
Ja, maar als je
maar 5
uur.
Mevrouw Stekers,
sorry. Als je maar 5 uur hebt, kan. Als je voorlichting het ene gaat geven en het andere, dan heb je allebei 2,5 uur. Dan blijft helemaal niks over. Oh? Ja.
We hebben gewoon echt een keuze gemaakt. Omdat het gewoon te 5% is natuurlijk bijzonder, bijzonder weinig. En zoals al eerder gezegd met wijkplan was de mening van iemand hier toen aan tafel van, nou ja, die 5% wordt natuurlijk al helemaal prachtig ingevuld in het wijkplan als je dat zo leest. Ja, zo hoef je natuurlijk nooit een accent te leggen. Dus we hebben gezegd, als je een accent legt, en dat wil je voor 1 jaar doen, een bepaald accent, dan nemen we dit jaar. Wat ons betreft is, wat het meest uitspringt, en dat is gewoon aanwezigheid, aanspreekbaarheid in het straatbeeld. En laten we daar eens een jaar op inzetten, kijken wat dat doet. Het kan best zijn dat een volgend jaar zegt, nou die voorlichting is zo belangrijk. Of bijvoorbeeld je kiest voor een wijk, zeg, nou Roon-Noord is zo'n troublemaker daar gaan we een jaar lang op inzetten. Maar dat moet een keuze zijn. Je kan natuurlijk zeggen, die 5% gaan we op alles doen. Dat hebben we, vind ik, in het vorig jaar gedaan met het 5% voorstel. Daar hadden we geloof ik een stuk of 6 prioriteiten. Ik denk, ja, als je dat allemaal gaat als prioriteit voor die 5%, dat was natuurlijk een beetje kwart. Het is gewoon het uitvoeren van het wijkplan, vond ik.
De ranglijst van uw enquête is dus niet de basis geweest voor uw voorstel.
Jawel.
Is dat uw antwoord? Want uw microfoon staat nog open.
Oh, sorry.
Ik denk dat het tijd is om het woord te geven aan de portefeuille. Oh, niet? Ah, meneer Engeldorp.
Het is hoop gezegd hierover en ik vind de enquête van Eva sympathiek. Ik zat me net even af te vragen, Maret, waren jullie er vorig jaar bij de politie, toen we uitgenodigd waren door... Adrie was erbij, ja. Toen hebben we een klein kijkje in de keuken gehad van de politie hier. Waarbij meneer Trommel, destijds degene die hier de leiding had, ons met allerlei beelden en grafieken, maar ook praktijkvoorbeelden tot op zekere hoogte. Want goed, je praat wel over dingen in een dorp, dus hij kon niet alles zeggen in detail. Het is heel uitvoerig verteld van hoe de politie aan het werk is in Alblasswaard. En dat was voor mij een heel duidelijk verhaal, dat ze dus eigenlijk gewoon bezig zijn met de dingen die wij van ze vragen, in die 5%. Voor zover die prioriteiten die we toen hadden. De aanbeveling die jullie doen in aanleiding van de enquête, ja, dat kan ik alleen maar onderschrijven. Want dat is gewoon iets wat de politie zeker kan doen. Maar dat doen ze al. Alleen, het is heel subjectief. Om u heeft er een heel ander gevoel bij dan dat ik heb, dan dat meneer Duurkoop heeft. Dat is altijd heel lastig. U zit zelf ook in de buurtpreventie, daar loopt u ook in mee. Ik doe er ook wat dingen in. En aan de hand daarvan zie je dus ook wel wat meer hoe politie werkt. Hè. Het verhaal burger, wat u net zegt, dat onderschrijf ik niet. Want ze zijn ook heel veel aanwezig in hun... hun strepen. En als ze als burger rondlopen in Alblasswaard, dan is dat vaak ook heel gericht. Dan zijn ze met acties bezig. Dus wat ik eigenlijk vind van het hele verhaal, want dan kom je ook nog op het verhaal wat ook in het gesprek wat we hadden met toen mevrouw Van der Heijden erbij was. Ook in het grote geheel wat betreft het Rijk, die steeds meer gaan bezuinigen op de politie. En ongetwijfeld zal Alblasswaard daar ook niet aan ontkomen. Heb ik zoiets van, kunnen we niet meer inzetten, dan komt u weer, op buurtpreventie. Hoe lastig dat ook is, maar wellicht met voorlichting vanuit de politie. Misschien moeten we wel denken aan een derde BOA, die ook heel erg aanwezig zijn in Alblasswaard. Althans, dat gevoel heb ik in ieder geval wel. Dus ik zou zeggen, het kopje voorlichting, ook waar meneer Zevenbergen aan refereerde, ook de enquête van u zelf inderdaad, dat is tastbaarder, in mijn ogen, dan te zeggen van politieagent, ga de straat op. Politieagent, ga voorlichting geven. Gericht naar groepen, naar wijken, naar wijkfora, naar noem maar op. Dat is wat mij betreft tastbaarder als je een accent uit die aanbevelingen, naast die aanbevelingen die jullie noemen, die ik gewoon onderschrijf hoor, want dat vind ik hartstikke goed. Contact met de winkeliers hebben ze regelmatig. Ik zit zelf ook in de winkeliersvereniging en we hebben regelmatig een politieagent, zeker één keer in de 2 jaar komt er zeker een politieagent op de vergaderingen zelfs en dan vertelt hij dingen. En als het nodig is, dan komen ze ook. Dat hebben we ook een keer meegemaakt. Dus wat dat betreft, ze doen alles wel wat er staat. Maar misschien net niet als u voorbij komt. Maar ze doen het wel.
Mevrouw Rompa. Laten we natuurlijk niet omdat ze iets doen als Erik voorbij komt. Maar waar we het over hebben is wel een accent. Hè? Dit is, dus ze doen het allemaal wel natuurlijk. Dat staat ook in hun wijkplan. Het is alleen een extra accent wat wij willen proberen te bereiken in 2010... om gewoon eigenlijk de vragen die we gehoord hebben van hele vele mensen te honoreren. Maar het is een accent, het is niet het enige wat we doen. En wat betreft elke keer de voorlichting, dat staat toch wel met stip op nummer 2 dan, maar dat was 20% geloof ik, of wat was het? Oh, nog veel meer. Voorlichting is ook iets wat ze doen, dus dan gelden eigenlijk alle precies dezelfde argumenten. Maar goed, als ik dan even terug ga naar de BOA's of de buurtpreventie... BOA's gaat ons natuurlijk geld kosten. Hier hebben we het over de 5% van het beleid van de politie, wat ze toch al gaan doen. Buurtpreventie, ja, ik zou niet liever willen. En dat is volgens mij dat iedereen dat hier wil, dat we overal buurtpreventie zouden hebben. Maar ja, we weten hoe dat in Roon-Noord tot stand is gekomen. Dat is iets wat ontzettend uit de wijken zelf moet komen. Mensen moeten toch echt die noodzaak zien en het ook willen. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, er moeten ook gewoon echt een paar maffe mensen zijn die daar heel erg veel tijd in willen gaan steken.
Dus dat is niet iets waar we zomaar kunnen zeggen van nou, nee, laten we maar inzetten op buurtpreventie. Als het zo simpel was, hadden we je dat overal al gehad. Zo is het niet. Maar we hebben het nu over de 5% van de politie, van hun beleidsplan, waarvan ik nog steeds in volle overtuiging zeg, ik zou dat accent voor 2010 eens echt willen leggen op aanspreekbaarheid en zichtbaarheid op straat. En ik denk dat de politie zelf daar misschien nog wel een heel aardig idee over heeft hoe ze dat in kunnen vullen.
Meneer Linssen.
Ik denk ook dat het afhankelijk is van het aantal personeelsleden wat hier is. Ik denk als je ze overdag wil hebben en ook in de avonduren, dat dat al moeilijk gaat worden.
Ja, het is zo ontzettend jammer dat we, want dat is eigenlijk voor de vierde keer, 4 jaar lang lopen we eigenlijk een beetje achter de feiten aan te hobbelen, dat we zo'n invulling en een wens vanuit een gemeenteraad, als wij vast blijven houden aan dat eigen accent dat we kunnen hebben, dat we dat elke keer pas lopende het jaar, dus ook al wanneer zij het wijkplan al lang hebben besproken en uitgekoud, naar aanleiding van alles wat daarboven al gebeurd is, hè, dat is een wijkplan dat komt toch steeds uit een plan wat daarboven gemaakt is. Het is een beetje mosterd naar de maaltijd. Dus het is jammer dat de politie hier zelf nog niet over heeft mee kunnen praten en ook mee heeft kunnen invullen en eventueel een knelpunt of misschien wel kansen ziet van hoe ze dat kunnen doen. Dus dat is jammer. Maar dan nog zou ik ze willen uitdagen om die 5% nu eens daarop in te zetten voor een jaar.
Ik vind echt dat het tijd wordt voor de portefeuille houden. Dus heel kort, graag als laatste. Meneer Van Engelman.
Twee vragen zelfs. Eerste vraag is, ik had het net even over het Rijk. Is er al wat bekend voor Albanswaard? Oké? Duidelijk.
Ja, de wetenschappers niet. Het Rijk heeft gezegd te moeten gaan bezuinigen. Alle politieregio's overigens. De ene meer dan de ander. Dat heeft om allerlei technische redenen te maken. Ook voor ons geldt dat wij in deze regio een grote bezuinigingsslag moeten maken. Deels kan er ingeteerd worden op eigen vermogen, maar dat kan je niet tot de lengte van jaren doen. En met alle burgemeesters moeten we nog om de tafel gaan zitten. Wat en hoe en wanneer we dan wat willen gaan doen. En wat de consequenties daarvan zijn. Maar zover, we hebben nog geen plannen concreet op de tafel liggen. En dat zal u ook, maar dat zullen ook de andere gemeenten ook worden medegedeeld wat dat betekent.
Aanvullende vraag, toch?
Mag ik eerst mijn tweede vraag stellen, meneer
Van Engel?
En de tweede vraag was eigenlijk naar aanleiding van wat mevrouw Rommel net ook zei. Wij hebben volgens mij vorig jaar uitdrukkelijk gevraagd aan de politie, maar volgens mij ook aan u, om eerder met het ons te betrekken bij het wijkplan wat de politie zet. Volgens mij hebben we dat toen gedaan. En dat is dit jaar weer niet echt goed uit de verf gekomen.
Niet geheel waar, omdat ik, dat heb ik de vorige keer ook gezegd in december, dat de raad zelf heeft aangegeven om daar zelf over in discussie te willen gaan. Daarom had ik vorige keer ook geen voorstel, want dat had ik natuurlijk ook kunnen doen. De een vond dat ik wel met een voorstel moest komen, de ander wilde er zelf over praten, maar was te laat. Dus ja, die vraag kunt u bij mij niet leggen. Ik vind het prima, ik wil volgende week en ik wil in september en ik wil in juli ook met u om de tafel gaan zitten. Het wijkjaarplan komt officieel pas ergens in november, december af. Eerder kan het niet, omdat wij eerst moeten wachten op de taak van het Rijk. Op basis daarvan krijgen we het regionale korpsplan. Dat wordt nog besproken, dus meestal pas in september klaar. Dan moet er nog een districtsplan worden gemaakt. Het wordt natuurlijk allemaal wel doorvertaald, maar uiteindelijk komt het nog in de BEO. En dan zitten we al ergens in november hier. Dus eerder kan ik dat gedeelte niet. U kunt natuurlijk het hele jaar doorpraten over waar u prioriteit op wil leggen. Daar hoeft u niet voor mij tot december te wachten. Dat kunnen we elke dag van het jaar doen. Maar u heeft dat volgens mij, ik weet niet beter, heeft u gezegd dat u daar zelf eerst over wil praten voordat er een voorstel vanuit mij of vanuit politiezijde, zoals het vorig jaar wel eens geweest is, ingediend.
Mevrouw Robbout.
Ja, een korte reactie, want misschien is het een aardige suggestie, maar dat is dus aan de raad, aan ons allen, om te zeggen van we gaan daar bijvoorbeeld in de maand september met elkaar eens even van wat zou de prioriteit, als wij tenminste met elkaar willen vasthouden aan die 5% beleidsvrije ruimte die we hebben. Ja, zoals u al hoorde, zijn wij een uitstervend ras, kennelijk in de gemeente Albanswaard. Anderen hebben gezegd van, doet u dat maar. Ja, nou ja. Nee, maar op het moment dat wij natuurlijk voordat het wijkplan klaar is al zeggen van, nou, wij hebben met elkaar gezegd van, we willen het accent voor het komend jaar leggen op dat. Dan kunnen ze, ondanks dat de plannen allemaal doorfilteren van bovenaf, uiteindelijk met het wijkplan daar gewoon rekening mee houden. En dan kunnen ze er zelf ook een bepaalde invulling aan geven hoe ze dat dan denken te gaan doen. En alleen dan dwingt dat ons wel misschien ons tempo kennen, dat we daar in juli over gaan praten, zodat we daar een keer in september een ei over kunnen leggen.
Nou, even We kunnen dat altijd op de termijnagenda zetten zelf. Nog even, want we zitten hier nou een beetje de vergadering, denk ik, wat voor te houden. Graag, heeft u nog een inhoudelijke vraag?
Ik heb een inhoudelijke aanvullende vraag die belangrijk is voor de besluitvorming dadelijk.
Meneer Hees.
Klopt het dat ik het goed begrijp dat door de bezuinigingen het mogelijk waarschijnlijk het laatste jaar is dat de 5% ruimte, die toen de tijd door de VVD is ingebracht, zou kunnen worden ingezet? Dat dit onze laatste mogelijkheid is om een keer gebruik te maken van het initiatief. Is dat een reële optie?
Meneer Bergman.
Ja, dat zou kunnen, maar daar heb ik geen uitsluiten vanuit de Tweede, Eerste Kamer of van de minister zelf. Dat hangt ervan af hoe ze de plannen alle willen doorvoeren. Kijk, of het nou wel of niet 5% is en of er nog wel of niet bestaat. Ik denk dat je altijd met elkaar, gemeenteraad, college, met elkaar en met de politie over moet hebben. Waarvan wij denken dat vooral prioriteiten moeten worden, waar je vooral aandacht aan moet besteden. Nou, deels zal de politie zelf signalen aangeven, omdat het zij zeg maar vanuit het veldwerk signalen krijgen. Wij zullen aangeven dat wij een bepaald beleid hebben als college, maar raad ook bepaalde dingen vindt. En daar zet je op in. Ja, dus of dat in 2011 verdwijnt, ja, dat weet ik niet. Nee, daar kan ik geen uiteindelijk antwoord op geven.
Dan even graag een, denk ik, aan de portefeuille, aan de portefeuille reactie.
Ik had nog wel even. Dat heb ik al eerder aan mevrouw Stekers meegegeven. Dat het signaal is duidelijk en we kunnen daar een hele discussie hebben of het wel of geen goede enquête is. Uit de enquête blijkt dat er wel behoefte is aan bepaalde werkwijze van de politie. En daar gaat het even om. En of het nou helemaal zoveel op straat moet zijn, dat laat ik dan even in het midden. Wat ik heb ook meegegeven is dat mevrouw Van Heij heeft meegegeven dat het in de hele regio deze dingen juist worden ingezet. Of wij dat nou 5% hebben of dat we dat daarop willen inzetten. Er is gezegd binnen het hele regio Rotterdam-Rijnmond zal de politie op een andere manier gaan werken door meer zichtbaar te zijn. Dat zal bij de ene meer kunnen dan bij de andere. Het hangt ook deels natuurlijk van je eigen capaciteit af binnen je wijkteam. Waarvan ik dan zeg van de vraag is of je daar nog extra op zou moeten inzetten boven de werkwijze die zij sowieso nu structureel gaan doorvoeren. Het college moet nog met een voorstel naar de raad komen. Dat hoop ik morgen besloten te hebben. Het voorstel van het college zal zijn om vooral in te zetten op jeugdoverlast. Die 5%. En dat ook om wat meer concreet te maken en met name ook op vernieling, omdat wij zien dat dat behalve dat bewoners en ondernemers zelf aangeven dat het veel problemen oplevert, dat het ook heel veel geld kost binnen de gemeenschap en dat is niet alleen de gemeente, maar ook bij ondernemers en RET's en alle connections die daar iedere keer alles moeten herstellen. En ons voorstel is om juist daar extra op in te zetten door op die plekken ook te zijn. Waar met name nu ook, ja, ik noem het dan even de hotspot zijn. Omdat we nu ook sinds een andere wijk werkwijze hebben met integraal veiligheidsbeleid. Dat we daar zelfs een hele werkgroep hebben voor overlast en vernielingen. En daar zeg maar even categorie A tot en met Z hebben aangegeven. Waar de belangrijkste punten en plekken zijn waarop ingezet moet worden sowieso. En ons voorstel zal zijn, maar ik moet dat morgen nog in het college besluiten. Gaat dat naar de raad toe in de hoop dat dat eind januari op de raadsagenda kan staan. Dan is het aan de raad even of zij toch, ik zeg even het voorstel van Eva zo wil overnemen. Het zij van het college of misschien met iets anders wil komen, maar dan moeten we het weer nader over hebben.
Dank u wel, mevrouw Rombout.
Wat ik dan wel heel erg benieuwd naar ben is hoe, want u vult dan nu ook de 5% zelf in met een eigen voorstel. Ja, wat dan de reactie is, zeg maar wel, van de politie. Kunnen we dat er dan bij verwachten voor alle tweede voorstellen van hoe zij daar invulling aan zouden geven? Zowel als je gaat zeggen van we gaan inzetten op jeugdoverlast, hoewel ik denk dat we daar met jongerenwerk ook eens fors mee aan de slag moeten. En met deze, dus met beide zou ik dan wel willen weten hoe de politie daarover denkt. En dan kunnen we denk ik ook met elkaar daar een gewogen afweging.
Het probleem is eigenlijk op het moment dat we de presentatie van de politie hadden en uiteindelijk gezegd nee, wij willen dat het college zelf met een voorstel komt, ongeacht of de raad dat nou overneemt of niet, en lukte het niet meer met alle verzendingen en alle, zeg maar, de kerstvakantie te regelen om het vandaag te krijgen op de agenda van de carousel. Vandaar dat het dus dat ik het pas morgen kan besluiten. En woensdag komt dat, ja, dat staat dan zeg maar woensdagochtend op de website. Maar ik wil wel specifiek in uw geval dat direct naar u door mee. Ja, dat nee, maar dat krijgt iedereen. Maar anders krijg ik een aparte carousel. Ik denk dat u gewoon even weten in de voorbereiding voor uw eigen initiatiefvoorstel. Voor de rest is het op internet terug te vinden direct. Maar ik wil u er wel even op wijzen dat het er dan ook is. En misschien heeft u nog contact met mij over wel of niet. Dus aan u verder. Voor iedereen is het tegelijkertijd openbaar hoor. Dus er zit geen geheim stuk achter. Of wat dan ook.
Gaan we daar dan in de raad over? Ja. In debat? Oké. Okay.
Maar het gaat alleen maar over die 5%. Wil je dat wel of niet? Zeg even het voorstel van het college jeugd overlast en vernielingen. Dus er zijn eigenlijk maar 2 voorstellen, noem ik het dan even. Een korte reactie, geen hele betogen. Maar, ja.
Dus we zien woensdag tegemoet op internet of intranet het tegenvoorstel van het college en een reactie van de politie. En als we daarmee akkoord gaan, dan betrekken we dat ook in de behandeling van het initiatiefvoorstel van Eva. Kijk ik even rond.
Ja.
Mevrouw Meijers.
Ik wil nog wel even zeggen dat jullie een initiatiefvoorstel hebben ingediend, waar je dan wel ook een besluit over moet gaan nemen. Dus als je het in 1 voorstel bevat, dan...
Nee.
Sorry,
ik bedoel, ik denk dat het prettig voor de discussie is dat het 1 agendapunt wordt, de 5%. En daarbij hebben we 2...
Daarvan is onderdeel het besluit over het initiatiefvoorstel.
Maar anders snapt de tribune ook niemand het meer.
En wij weten ook zelf kwijt.
Waar ik bij wil meegeven, dat is op een stuk alleen over waar u wil op inzetten. Maar op andere dingen ga ik daar niet op in. Dus op allerlei motivaties en zo. Dus het is alleen maar waarvan u zegt, op die punten zou ik moeten inzetten.
Meneer Linssen.
Stel dat wij gaan inzetten zoals Eva doet, wat heeft dat voor consequenties voor de andere zaken binnen de politie die je dan niet kunnen doen?
Aan wie is uw vraag? Meneer Linssen, aan wie stelt u uw vraag?
Aan de portefeuillehouder uiteraard.
Meneer Bergman.
Ja, welke zaken er niet kunnen worden gedaan, dat kan je niet zo benoemen. Het gaat erom, nou, we hebben het hele begin even uitgerekend, de grofweg 400 uur... Die ga je gewoon extra inzetten. Stel dat het verhaal van de fractie even is. Of stel dat het verhaal van het college is. Ja, wat je dan niet gaat doen. Ja, je hebt natuurlijk een stapel met allerlei verschillende dingen. En sommige dingen blijven wat langer liggen. Maar daar waar je gewoon hoogste prioriteit aan moet geven op dat moment. Gaat het wel voor. Boven 5% of niet 5%.
Mevrouw Rombaut?
Bovendien op het moment dat je zegt. We gaan het nu allemaal inzetten. De 5% op jongerenoverlast. Moet je dan ook de vraag stellen van. En wat gaat de politie dan op dat moment niet doen? Ik denk niet dat speelt niet, dat idee.
Nou, ik denk dat de standpunten duidelijk zijn, dat iedereen de informatie heeft die hij nodig heeft. We krijgen op de eerstvolgende raadsvergadering een bespreekpunt over de 5%, waarbij er 2 voorstellen zullen zijn. 1 van Eva, 1 van het college. Allemaal bedankt voor uw bijdrage. En tot de volgende.
Ja,